Hoe is het om als vrouw voor het eerst een gigolo in te huren? Een man die er is voor jou en het vervullen van je seksuele en eventueel zelfs emotionele behoeftes. Wat moet je doen om gigolo te worden en wat vooral niet? En hoe is BDSM onderdeel van de werkzaamheden van een gigolo? En hoe is tantra onderdeel van de werkzaamheden van een gigolo? Wat is de overeenkomst tussen BDSM en tantra en waarom is tantra niet zwijverig? En hoe ga je om met gevoelens van jaloezie binnen de vrije seksuele beleving waar tantra onder andere voor staat? In deze aflevering praat ik met twee tantrische gigolo's en een dame die gebruik maakt van hun diensten. Welkom allemaal. Fantastisch dat jullie er zijn. Mijn openingsvraag is natuurlijk, wat is tantra in jullie beleving? Ik wil het woord even eerst aan Frank geven. Die zit naast mij. Welkom Frank.
Dankjewel. Hallo.
Hallo. Jij bent een tantrische man, mag ik dat zo zeggen?
Ja, dat mag je zo zeggen, ja. Zeker.
En kun jij ons vertellen wat dat inhoudt, tantra, voor jou?
Tantra is voor mij enerzijds de mogelijkheid om met een zo groot mogelijke intensiteit het leven te ervaren. En daarvoor moet je bepaalde... practices of
ervaringen
opdoen. En een belangrijk onderdeel daarvan is het seksuele gedeelte van de tantra, waarin het masteren van je seksualiteit. Voor een man is dat dat je dus in staat bent om je ejaculatie te controleren, om het maar zo te zeggen. Of niet meer te ejaculeren.
Uit te stellen.
Hè? Ja, of uit te stellen. Ja. In mijn geval is het dat ik gewoon niet klaar kom. Nooit. Of in elk geval probeer niet klaar te komen, laat ik het zo zeggen.
Wacht even. Nee, maar kijk, nu hoor ik iets te denken van, ja, maar je hebt toch wel een moment dat je klaar komt. Nu, niet misschien in een tantrische sessie, maar wellicht daarnaast of daarna?
Nee? Nooit.
Dat is alweer een podcast op zich, daar zou
het is niet zo dat ik nooit klaarkom, even voor duidelijkheid. Maar als ik klaarkom, is dat niet omdat ik dat wil, maar omdat ik het niet meer kan voorkomen. Hmm. Dus dat is een duidelijk verschil.
Zeker.
Dus de aim van mijn seksuele game is nooit het piekorgasme, zoals ik dat noem. Precies. Of zoals wij dat noemen.
Mm-hmm.
Ja. En wat dat mij oplevert is dat ik dus... als ik het puur even bij het seksuele gedeelte hou... eigenlijk altijd in staat ben om seks te hebben, omdat er nooit een einde aankomt door middel van een orgasme of een ejaculatie.
Ja. Nou, interessant, daar komen we zo nog op terug. Mm-hmm. Bij ons is ook Timo vandaag. Timo is jouw, bloedbroeder, collega.
Zeker.
Timo, welkom.
Dank je.
Jij bent ook tantrisch onderlegd, als ik het zo mag zeggen.
Dat klopt, ik ben tantrisch gigolo. Mm-hmm. En ik doe tantra nu sinds 2013.
Mm-hmm. En hoe beleef jij dat? Want we gaan natuurlijk zo nog wat verder op in, maar... je zegt dat je gigolo bent. Dat had ik eigenlijk even voor iets later willen bewaren. Dat jullie allebei ook commercieel werken. Dat vind ik echt fantastisch namelijk. Dat is erg leuk. Maar goed dat je het al hebt gezegd hoor. Je bent tantrisch gigolo. Dus jij combineert tantra zeg maar met je werk. Hè? Zoals ik het begrijp dan.
Dat klopt. Ja. Het is een beetje mijn uitgangspunt. Mm-hmm. Ik doe tantra eerst. En van daaruit ben ik sekswerker.
Juist. En omdat jij natuurlijk, net als Frank trouwens, allebei gigolo bent. Hè? Dat zijn die allebei op een andere manier met andere klanten, mag ik wel zeggen dan. Nou hebben we het genoegen dat vandaag ook een klant van jou bij ons is, Timo.
Ja, dat klopt.
Sarah, welkom.
Dank je wel.
Ik vind het fantastisch dat je er bent en dat je er over ons mee wilt praten, met wilt praten. Het is natuurlijk ook nog een podcast die ook gaat over fetish en BDSM. En met name Timo heeft dus ook een gedeelte van zijn gevoel en werk is ook BDSM gerelateerd, hè, als ik het goed begrepen heb.
Ja, dat klopt.
Ja. Ja. Gaan we straks ook nog even over verder. Maar dan weten de luisteraars even een beetje wie jullie allemaal zijn. Sarah, kun je nog iets meer vertellen van... kijk, eigenlijk, we kennen allemaal natuurlijk de commerciële dames die een aantal of heel veel mannelijke klanten hebben. Maar het... fenomeen gigolo is toch, vind ik, een beetje onderbelicht in de wereld, mag ik wel zeggen. Daar was toch minder over bekend.
Ja, vrouwen praten daar eigenlijk helemaal niet over.
Nee, sneaky zeg. Nou, ja. Ja.
Ook niet onderling.
Nee. Dus jij kent misschien een aantal dames die ook gebruik maken van nee. diensten van heren zonder dat je het weet. Bedoel je dat?
Nou ja, mogelijk. Want ik weet het inderdaad niet. Mensen nee. zijn nooit open geweest daarover naar mij.
En hoe zou dat komen, denk je? Ja, mannen zijn ook niet zo heel open daarover, toch? Of ja, iets meer dan vrouwen, denk ik.
Ik denk dat het meer geaccepteerd is als je als man vertelt dat je een meisje hebt laten komen dan dat voor vrouwen geaccepteerd is.
Zeker, zeker. Ja, dus ik heb nu 1000 vragen nu, want ik vind het heel interessant. Kijk, een podcast maken over tantra is al een podcast op zich. Een podcast maken over gigolo's is ook al één op zich. En over de klanten ook. Dus we kunnen vandaag 3 podcasts in 1 maken.
Ja.
Om het maar even beleefd te houden en met de dame te beginnen dan... zou ik graag van jou willen weten van hoe was dat voor jou? Wat was jouw reden om op een dag te zeggen... hoe is dat gegaan dat jij een Timo hebt ontmoet?
Ik ben altijd geïnteresseerd geweest om mijn eigen seksualiteit te onderzoeken... En ik was altijd nieuwsgierig naar dat stukje om dat te doen in een ander concept dan met een geliefde. En daar heb ik over, ja, daar fantaseer ik dan over. Maar de stap om dan een gigolo te huren is natuurlijk heel, ja, was voor mij heel groot, omdat ik daar niet een beeld bij had van hoe moet dat er dan uitzien. Hè, er waren te veel. Ja, waar vind je zo iemand?
Nou, dat is mijn vraag dan. Waar vind je zo iemand?
Precies. Dus ik wist helemaal niet waar moet je dat zoeken. En in één keer zag ik dat programma van Sophie Hilbrands... Waar Timo in werd gefilmd. En toen begreep ik dat hij dus een sekswerker was. Een gigolo met als specialisatie tantra. En toen dacht ik, deze jongen zou ik wel eens willen ontmoeten. Daar gaat heel veel... ik had daar een groot vertrouwen voelde ik daarbij. Dat ik dacht, ja, dat lijkt me echt heel leuk. Als ik dat al met iemand wil... dan is hij wel iemand waarmee ik dat denk ik zou durven.
Ja, maar het is ook nog eens een keer een aantrekkelijke man. Hè? Hij heeft natuurlijk goede vibes, maar hij is ook een aantrekkelijke man. Dat speelt ook mee waarschijnlijk,
ja,
toch?
Ja, tuurlijk.
Ja, nee, maar dat mag ook best de luisteraars. Daar is niets mis mee.
Nee.
Want dat is ook een beetje een misvatting. Hè? Dat mannen die dat voor geld doen... nooit zo heel sexy hoeven te zijn in eerste instantie. Het zijn niet allemaal Richard Gere van vroeger. Had je ook zo'n film, hè? Over American Gigolo heette die, geloof ik. Dat ging daar ook een beetje over. Dat is een mythe waarschijnlijk. Hè? Vrouwen willen natuurlijk ook wel een mooie man.
Het moet natuurlijk mooi zijn van buiten en van binnen.
Ah, prachtig. Nou, dat mag je even uitleggen.
Nou ja, kijk, alleen, ik denk dat als je, dat ik weet het niet, want ik heb dat nooit onderzocht, maar ik denk dat als je naar een gigolo-site zou gaan voor vrouwen, dat je allemaal hele knappe mannen ziet staan. Mm-hmm. En alleen knap is niet genoeg. Precies. In ieder geval voor mij niet. Het moet ook een man zijn die ja, een bepaalde presence heeft. Hè, die zich kan verhouden tot je. En dat was misschien wel het enge aspect. Dat ik niet zomaar een gigolo van een site durfde af te trekken. Omdat ik dacht, wat is dat voor iemand? Hoe praat die man? Hoe is die man? Hoe staat die man? Hoe verhoudt die man zich tot mij? Als hij alleen maar knap hoefde te zijn, dan had ik zo iemand kunnen vinden.
Precies. Ja, interessant. Dus jij, ook intellectueel niveau moet het natuurlijk ook een beetje klikken. Hè? Dat is wel belangrijk, denk ik.
Nou ja, in hoeverre is die man in staat om jou aan te voelen? Om te horen wat je wil, wie jij bent, je bent toch tijd met elkaar aan het doorbrengen. Mm-hmm. Dat moet op zich plezierig zijn.
Ja. En wat is dan... Sorry, ja?
Ja, en alleen een goed lijf. Dat zou voor mij niet de lading dekken.
Nee. En wat is dan jouw geheim, Timo? Los van je charme en je uiterlijk. Want er moet iets in jou zijn waarvoor zij dus denkt van... wow, wat een fijne man. Hoe benader jij zoiets?
Gek genoeg, ik doe het al een paar jaar. Ik ben nog steeds zenuwachtig. Mijn eerste afspraak met iemand die ik niet ken. Ik sta meestal toch wel met een bonzend hart voor iemands deur. Een hoteldeur of een huisdeur. En ik val op dat moment terug op wat ik heb geleerd in mijn tantrische opleiding. Dus dat gaat over jezelf zijn, over authentiek zijn. Over
Maar ik denk dan als jij, Timo, binnenkomt bij Sarah, dan kun je dat een beetje samen misschien ook aanvullen? Een beetje vertellen hoe dat ging? Dus, want was je ook zenuwachtig toen, Sarah, toen hij voor het eerst kwam?
Ja, ja.
Had jij helemaal stuiter op de bank? En,
absoluut.
Ja?
Ja, absoluut. Ik vond het echt heel erg spannend wat ik had geregeld. Ik dacht, dit was echt een thrill-seeking moment voor mij.
Dus even samengevat, aan de ene kant van de deur staat een zenuwachtige jonge man en aan de andere kant een zenuwachtige jonge dame.
Ja, natuurlijk. Je gaat iets heel spannends doen.
Ja.
En je hoort een enorm motor stoppen voor je huis en er staat een jongen in een motorpak voor je deur. En ik dacht echt zo, wow. Ja, alles klopte. Maar het was echt, ja, ik dacht wel, oké, this is the moment.
Toen ging die deur open.
En dan komt er een jongen binnen die heel... heel erg zichzelf is. En niets loopt te faken of geen image neerzet. Mm-hmm. Maar daar echt staat om dat moment in te vullen.
Dat lijkt mij toch een wezenlijk verschil met een aantal commercieel werkende dames. Hè? Want ik heb zo het idee dat die toch veel vaker of makkelijker een knop kunnen omzetten. En dan denken van, nou ja, ik geef mijn lijf. En die man mag zijn dingetje doen en daarna is het weer klaar. Dat is toch een groot verschil tussen mannelijke en vrouwelijke...
Ik denk ook dat heel veel mannen daar genoegen mee nemen.
Ja, hè?
Ja.
Sukkels.
Zeker weten.
Ja. Waarom doen ze dat, zou je denken, hè? Maar goed, toen kwam hij dus binnen. Kijk, je hoeft niks te vertellen wat je niet wil, maar ik ben dan zo benieuwd hoe het dan gaat. Is dat dan ongemakkelijk of zo? Of is dat juist heel leuk? Was het heel warm, heel liefdevol? Hoe hebben jullie dat ervaren, Timo? Hoe was dat voor jou? Toen je staat met trillende knieën voor die deur en dan...
Het eerste deel van zo'n ontmoeting is voor mij altijd een beetje awkward. Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Omdat je niet... Je gaat nog niet echt direct met elkaar in verbinding. Het gaat toch een beetje over wat je gaat doen. Je drinkt een kopje thee samen. Dan kom ik op een heel saai formulier. Een consentformulier over... wat gaan we doen met elkaar? En op welke manier wordt het ingevuld? Als je daarmee eens bent, dan is hier je handtekening. Dus het is een beetje, daar is het al een beetje zoeken naar wat je, hoe je gaat connecten met elkaar. En ja, van daaruit, ik stel meestal de vraag van, hey, wat zijn je wensen en wat zijn je grenzen? En wat is de grootste motivatie dat je mij hebt geboekt? En als ik dat dan weet, dan kunnen we aan de slag. En dan begin ik meestal heel rustig met een massage. Niet meteen pats, boom, erbovenop.
Nee, dat lijkt me ook niet zinvol. Sowieso. En hoe is dat dan voor jou geweest, Sarah, die eerste keer? Want jullie hebben dat dan afgesproken. Je bent met elkaar gaan aftasten, zeg maar. Is dat een beetje te vergelijken met zo'n giechelig eerste afspraakje als je jong bent of zo? Of hoe moet dat zien? Dat vind ik zo leuk, hoe je dat beleeft.
Nou, het grappige was dat ik... dat heel anders heb beleefd dan dat ik dacht dat het zou zijn. Nou wist ik ook niet precies wat ik me bij voor moest stellen. Alleen dat het concept vond ik heel erg spannend. En ik weet nog dat hij dat formulier tevoorschijn haalde. Ja. En dat ik het ontzettend... Kijk, ik wist niet precies wat ik wilde. Want dat was juist mijn onderzoek. Wat wil ik eigenlijk? Maar ik vond het heel fijn om aan te geven wat ik in ieder geval niet wilde. Dat gaf mij een enorm gevoel van veiligheid.
Vind je zo'n formulier dan niet heel onpersoonlijk juist? Dat zou ik dan misschien hebben? Of?
Nee, ik vond het juist heel, heel zorgvuldig. Mm-hmm. En fijn dat hij daaraan denkt. Dat het dus zo werkt. Ik zou het heel moeilijk vinden als het concept zo groot was... dat alles maar mogelijk was. Omdat je ter plekke moest aangeven... oh ja, nee, maar dit wil ik liever niet. Oh nee, dit is niet...
En dan blijf je aan het onderhandelen tussen haakjes. Hè? Met dingen afspreken, dat is vervelend.
Het
natuurlijk.
Is heel fijn om dat van tevoren duidelijk te hebben... en het dan over te laten aan het moment. En dan in kleine nuances proberen. Want het is natuurlijk best ook grensoverschrijdend voor jezelf... hè, om zoiets te doen. Dit was al zo'n nieuwe ervaring voor mij.
Ja, fantastisch.
Dat ik moest echt ter plekke gaan voelen van... vind ik dit leuk of vind ik dit niet leuk?
Mm-hmm. Maar je vond het leuk?
Ik vond... Nou ja, er waren ook heel veel uitdagingen.
Ja, je lacht helemaal. Nee, ja. Ja, je vond het leuk, ja.
Uiteindelijk was het heel erg leuk.
Ja.
En smaakte het absoluut naar meer...
Oh, dus je bent nu
maar het was niet alleen maar iets. Het is niet alleen maar iets heel leuks. Het is ook best grensoverschrijdend of grensverleggend, laat ik het zo zeggen. Hè? Ja. Niet overschrijdend, maar
Ja, en confronterend ook, denk ik.
Absoluut. Het is confronterend en het is een leermoment.
Ja, dat is misschien ook wel een beetje... cultureel bepaald is weer zo'n woord. Maar dat eigenlijk worden de vrouwen nooit aangeleerd... dat ze ook gewoon een man kunnen inhuren voor de fun. Hè? Dat mag eigenlijk helemaal niet of zo, toch? Dat is heel raar als je dat doet als vrouw.
Bijvoorbeeld, dat was een van de dingen waar ik enorm tegenaan liep... Mm-hmm. In dit moment, was dat alles ter beschikking stond van mij.
Lekker, hè?
Dat had ik... Ik moest er best een beetje aan wennen. Het was heel nieuw. Mm-hmm. En ik moest echt wel een stukje cultuur van me afzetten op dat moment.
Met cultuur bedoel je?
Nou, dat je heel erg is aangeleerd dat het een wisselwerking is. En dat ik me daarin wel heb leren verhouden. Mm-hmm. Maar dat ik eigenlijk nog nooit een moment had meegemaakt wat zo tot mijn beschikking stond.
Nee.
En daar moet je... Dat was best ingewikkeld om me daartoe te verhouden. En te denken van, nou, dit mag.
Ja, want ben jij heel methodisch iemand? Ben je met je gevoel heel erg bezig juist? Of meer vanuit...
Nou ja, ik werd in deze situatie best geconfronteerd met... laten we zeggen, de normen en waarden... waarmee ik ben grootgebracht...
En die zijn?
Bijvoorbeeld dat je als vrouw heel dienstbaar... dat je wordt geprezen voor het dienstbaar zijn. Dus dit jezelf gunnen en je hieraan overgeven... Daar moest ik wel een bepaalde grens voor over.
Ja, ik vind het echt super knap dat je dat hebt gedaan. Hè? Knap tussen haakjes, maar goed dat je het hebt gedaan. Want het is natuurlijk een overwinning voor je geweest, toch?
Absoluut, absoluut.
Dus toen Timo weg was, heb je een rondedansje gemaakt? Of met hem staan er nog?
Ja, en heb ik gelijk al mijn vriendinnen gebeld. Jullie moeten dit ook doen. Nee, echt waar. Ik kan dit enorm... Ik vind dit een enorm groeimoment.
Uh-huh. Ja, want ben je nu daardoor, zeg maar ook... heeft hun de tantrische ervaring van Timo op jou afgestraald in die zin? De energie, de beleving. Hoe heeft dat jou gevormd?
Ik voel absoluut dat ik hierdoor ben gegroeid. Ten eerste omdat ik verantwoordelijkheid neem voor mijn eigen stuk. En dat kon met Timo heel goed. Omdat hij zich heel dienstbaar daarin naar mij kon opstellen. En niks voor zichzelf vroeg. Hè? Mm-hmm. Dat is natuurlijk een uniek concept. Ik had het in ieder geval nog nooit beleefd met een geliefde.
Nee, want die geliefde die was ook... laten we zeggen, hebberig en egoïstisch. En die wilde ook van alles van jou.
Nou ja, ik weet niet of het per se aan die ander lag... dan wel aan het concept waar ik aan vasthield van geven en nemen. Mm-hmm. En dat niet eerder op deze manier heb los kunnen laten.
Nee. En wat heeft het jou nu gebracht?
Het is een stukje van een onderzoek over wie ben ik? Waar hou ik van? Zonder dat af te stemmen op andere mensen. Mm-hmm. Daarin sta ik nog maar heel erg in de kinderschoenen, voel ik.
Ja.
Dit is maar een klein aspect daarvan. Maar ik vond het dit was een cadeautje dat dit mij dus deze wending heeft gegeven.
Ja, ja. En what's in it for you, Timo? Want ik weet zeker dat jij het niet voor geld doet. Ik bedoel, natuurlijk is het leuk dat je dat voor krijgt... maar er zijn andere dingen die je ervoor terugkrijgt... die volgens mij veel belangrijker zijn vanuit jou en Frank's denkwijze, toch?
Ja, absoluut. Ik denk dat het meest... de allergrootste beloning die eruit komt... is het moment dat je ziet dat iemand helemaal open is gegaan... op een heel mooi punt terecht is gekomen... en daar een soort van... op een hele pure, een beetje als een, als je een pasgeboren baby in de ogen kijkt.
Ja, onschuld,
die,
ja.
Die onschuld, die vrijheid. Ja. Als je dat ziet bij iemand aan het einde van zo'n sessie, dan loopt mijn hart ook helemaal over. Ah, dat vind ik het mooiste wat er is.
Ja, idem dier.
Maar dat brengt mij naar het volgende punt. Dan zijn jullie dus allebei best wel, nog even met Timo, zijn je allebei best wel heel erg gevoelige mannen, toch?
Ik denk dat ook wel iets is waar je aan moet werken. Als dat niet, bij mij was dat nooit vanzelfsprekend. ik denk dat ik net zoals veel andere mannen een soort van toch een beetje een schild daaromheen had gebouwd. Een buffer tussen mij en de wereld om mezelf veilig te houden. En daar heeft tantra ook heel erg bij geholpen. Om toch daar doorheen te prikken. En weet je, met behulp van een lover of meerdere lovers die erop aanspreken van, hey, je bent er nog niet helemaal. Ik zie dat je toch nog een beetje afschermt voor mij op dit moment. Laat los, laat gaan. Als je dat een tijd doet, dan op een gegeven moment dan wordt het zo rauw en zo direct allemaal. Dat je het ook echt laat je het ook echt los.
Ja.
En dat heeft mij heel erg geholpen.
En Frank?
Ja, voor mij is het eigenlijk hetzelfde. Toen ik mijn reis begon, om het maar zo te zeggen, op het gebied van tantra, was ik ook heel erg van overtuigd dat ik een bepaald soort man was. Maar ja, inderdaad, door veel zelfonderzoek te doen, door middel van workshops volgen, veel practice dates te hebben met heel veel verschillende vrouwen. Op die manier heb ik heel erg inderdaad ook geleerd dat het juist niet gaat om het imago wat je probeert uit te stralen, maar gewoon wat je bent. Dus ook als ik nu naar een sessie ga, ga ik inderdaad alleen maar de hele insteek van zo'n sessie is om die vrouw in kwestie goed mogelijk te surfen in wat zij op dat moment nodig heeft.
Oké, heel interessant. Maar nu zijn we eigenlijk een beetje in het heden, zeg maar. Dus Sarah, jij hebt dus die ervaring gehad. Jullie werken allebei in die industrie, in die business. Dat is leuk. Maar wat mij nou fascineert is even van, ik zal het omkeren. Ik ben een man en ik ben geïnteresseerd om gigolo te worden. Dan kom ik naar jullie toe en dan zeg ik, nou, tada. En wat gebeurt er dan?
We krijgen allebei best wel veel mailtjes van mannen die inderdaad gigolo willen worden. We hebben allebei een beetje dezelfde reactie erop. Van ja, maar waarom wil je dan gigolo worden?
Mm-hmm.
En de meeste van die mannen die kennen we helemaal niet. Daar houdt het vaak al op. Hè. Dan vragen ze van, hey, als je nog wat klanten over hebt, dan mag je naar mij toe sturen. ik weet niet hoe dat voor jou is, Frank.
Ja, hetzelfde, ja. Klopt. Maar het is, het is natuurlijk een soort van raar romantisch, op een bepaalde manier romantisch beeld wat mannen hebben bij het gigolodon. Zo van, dan kan ik eindelijk alle vrouwen neuken die ik wil. Nou ja, zo werkt het natuurlijk niet, want die vrouwen die komen naar jou toe en niet andersom. Dus dat is al één ding wat heel erg misgaat direct bij die eerste aanname.
En die vrouw die verwacht iets van jou, hè? En niet dat jij iets van die vrouw krijgt.
Dat precies, ja. Precies. Dat is de tweede. En het is gewoon, zo simpel is het niet, helaas. Want het is, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon een market demand, weet je wel. Is een vraag en aanbod. En de vraag is, wat wil die vrouw van een man? En niet wat wil die man aanbieden aan die vrouw, weet je. Dus dat is al een heel belangrijk verschil. De meeste mannen realiseren zich dat niet eens. Weet je wel? We hebben echt mannen die dan, 1,60 meter met rood haar, bril en waarschijnlijk een geweldige
bierbuik.
Een bierbuikje, maar waarschijnlijk een geweldige lul. En dat wil niet zeggen dat hij niet een geweldige gigolo kan zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk niet dat er heel erg veel vrouwen op zo iemand zitten te wachten om in te huren als gigolo. Dus
en zeker niet als ze veel mooiere en ook veel emotioneel verder ontwikkelde mannen al kunnen krijgen.
Want dat precies, is, precies. Ja. Ja.
Maar goed, ik ben nog even dan die man. Hè. Dus ik zit bij jullie en dan zeg je, Dirk, jij wilt gigolo worden. Nou, succes, joh.
Ja.
Wat gebeurt er dan? Dat is,
Wij leiden ook nieuwe gigolo's op. Daar hebben we net een opleidingstraject achter de rug, waarin er weer twee geslaagd zijn, om het maar zo te zeggen.
Mm-hmm.
De enige manier voor ons om die mannen te trainen is door ze en ongelooflijk veel verschillende vrouwen dus mee te practicen. Dus echt oefendates met of oefensessies met ze uit te voeren.
En dan ontbreek ik je gelijk. En dan denk ik, waar haal je dan in godsnaam al die vrouwen vandaan? Want die zijn... Oh.
we hebben zo onze manier om die te gaan. Wat je in het begin ook zei, is dat we geven ook les in tantrische workshops. Mm-hmm. En daar komen natuurlijk heel veel vrouwen ook naartoe. Dus we hebben een hele grote pool die geïnteresseerd is in dit. Wat we dan dus in die opleiding doen, is dat we die gigolo's een aantal vrouwen toewijzen, waarvan we vrijwel zeker weten dat ze daar problemen mee kunnen hebben.
Met die persoon?
Met die persoon, ja.
Fantastisch. Ja. Leuk.
Dus, want dat is natuurlijk een van de grootste hobbels die je moet nemen als gigolo. Je moet in staat zijn om met elke vrouw te kunnen werken. Mm-hmm. Dus het gaat heel erg ver voorbij je personal preferences. Ik bedoel, als jij het alleen maar met een blonde vrouw met blauwe ogen, met perfecte maten van niet groter dan 1,65 kan,
dan heb je niet veel werk, denk ik.
Dan heb je heel weinig werk. Ja. Dat is, weet je wel, dus hoe werk je daaromheen? Hoe kan je zorgen dat je dus niet meer... alleen maar de buitenkant van een vrouw werkt. Want dat gaat het uiteindelijk helemaal niet meer over. Dus hoe kom je daar voorbij? Wat moet je daar doen? Uh-huh. En dan kom je dus op het gebied van de tantra terecht. Want in porno gebeurt dat niet. Weet je wel, dan heb je alleen maar een soort van ideale
fantasie-setting. Ja.
Precies. Maar dat is in de werkelijke wereld is dat nooit zo. Nee. Mensen zien er nooit zo uit. Weet je wel, dus wat doe je dan? Hoe moet je daarmee omgaan? Hoe kan je, ook als je een vrouw, bij je eerste afspraak met knikkende knieën voor de deur staat.
Heb jij dat ook?
Ik heb dat ook nog steeds. Ja, het voelt altijd nog echt als een soort van eerste afspraakje, toch?
Maar heb je dan niet, want dat heb ik altijd als ik nog, nu niet meer zo. Maar toen ik jonger was, had ik altijd dat gevoel van, ik wil niet zeggen dat ik er impotent van werd, maar het remde mijn lust enorm dat ik dan bij zo'n dame was. En dan denk ik, of je dan maar niet tekort schiet of zo. Kijk, dat moet je bij misschien best wel...
Ik denk dat het grootste verschil ook daarbij is dat als je veel jonger bent en nog veel onbewuster van van je wordt verwacht, is dat je inderdaad heel erg bezig bent met wat je allemaal kan, weet je wel. Maar op het moment dat je op een tantrische manier met dingen omgaat, maakt dat niet meer zoveel uit of je het nou wil of niet kan. Ga je gewoon in het moment kijken of het is iets wat wil gebeuren. Uh-huh. Dus daardoor kan je, zo werkt het dan bij mij. Ik weet zo zeker dat ik gewoon volledig ontspannen kan blijven. Maakt niet uit welke vrouw er tegenover me staat. Dat ik daar me helemaal geen zorg meer over maak. Maar vroeger maakte ik me daar wel degelijk zorgen over. Want wat nou als ik geen stijven kan krijgen sessie? Weet je wel?
Heel goed dat je dat even aanhaalt. Ja. Ik denk dat überhaupt, maar dat mag Timo ook nog even aanvullen misschien. En misschien Sarah. Maar dat heel veel mannen worstelen met die, laat ik het maar gewoon angst noemen. Dat is het vaak wel. Van kun je een vrouw wel geven wat ze wil in die zin? Want ja... ik ken genoeg mannen die daar ook mee... Viagra vind ik fantastisch. Alleen, ik heb altijd zo'n filosofie... als ik dat moet gaan gebruiken om een erectie te krijgen... dan ben ik niet met een goede vrouw. Dus ik gebruik dat niet. Dat is mijn visie, weet je wel. Dan maar niet, of zo. Als ik van een vrouw niet opgewonden raak of van een setting... dan ik keur het helemaal niet af, ieder zijn ding. Maar ik neem aan dat het bij jullie ook niet een issue is, toch? Dat je ook geen pillen hoeft te slikken om...
Nee, ik denk dat... twee dingen... Ten eerste, waar we het eerst al over hadden, is dat je in tantra de intensiteit gebruikt. De intensiteit van een emotie of van een moment om mee te werken. Dus stel voor dat je heel erg onzeker bent over het krijgen van een erectie. Dan kun je dat ook omdraaien. En die intensiteit van die onzekerheid en van die angst, als een soort van meditatie te gebruiken om op dat moment je mind buitenspel te zetten.
Ja.
En dus je gaat helemaal in het gevoel op. En de tweede is dat je tijdens die tantra workshops, je leert ook echt je lichaam kennen. Hoe gebruik je je seksuele energie? Om een goed voorbeeld te geven, hoe masturbeer je? Mm-hmm. Ja, als man zijn we bijvoorbeeld gewend om zo snel mogelijk van punt A naar punt B kaart te trekken aan die pik. En dat kan heel anders. Je kan heel je lichaam erbij gebruiken. En wat ik voor mezelf merkte, en ik denk dat het voor Frank hetzelfde is, is dat als je op zo'n manier met je eigen lijf omgaat, dat het ook ineens allemaal heel anders gaat werken.
Ja.
En ik heb sindsdien nooit meer een probleem gehad met een erectie. Dus dat is, ja.
Nee, ik zeg niet dat, maar ik denk dat het voor veel mannen wel een issue is. Of ze wel dus die vrouwen, die denken maar dat die vrouwen keihard geneukt moeten worden de hele tijd. Dat is een soort aanname die in mijn ogen nergens op slaat.
Nee, maar dat komt heel erg door de hele manier waarop er naar seksualiteit gekeken wordt. En het grootste gedeelte is porno. Weet je wel, dat is de meeste mensen leren seks te hebben door naar porno te kijken. Ik zie dat aan mijn kinderen ook, weet je wel. Ze denken dat dat dus de manier is om seks te hebben. En het probleem daarmee is dat je dus inderdaad dan in je hoofd moet gaan zoeken naar geile plaatjes die een soort van plakt op in het moment dat je met een partner bent. En als die plaatjes dan niet passen bij die partner, dan wordt het niks. Dan krijg je geen stijve.
Nee, precies.
Maar wat gebeurt op het moment dat je dus op een tantrische manier met seks omgaat, dan heb je die plaatjes niet meer nodig. Want dan voel je dat die opwinding, die seksuele energie die we allemaal in ons lijf hebben, dat zorgt voor die erectie. Het zijn niet de plaatjes.
Nee.
Dus dan wordt het veel makkelijker om gewoon in het moment te kijken of dat wil gebeuren. En ik verbind er ook niet meer zozeer een dat het een prestatie is om een stijf te krijgen. Nee, het is gewoon onderdeel van.
Precies.
Dus op het moment dat het dan even niet lukt, dan heb ik zoiets van, dan over 5 minuten gebeurt het dan wel.
Ja, jammer dan, vind ik ook.
Dat is dan wat het gebeurt. En mij vragen ook heel vaak in workshops aan vrouwen van hoe erg is het nou als een man geen stijve heeft?
Oh, nou kijk je natuurlijk gelijk even naar Sarah.
Precies.
Sarah, hoe erg is dat?
Helemaal niet erg.
Nee, want sommige vrouwen gaan mannen ook uitlachen om ze te vernederen. Hè? Dat gebeurt in de BDSM nog wel eens. Dus dan sessies en zo. Maar dat is ook grappig. Dat kan heel leuk zijn, by the way. Ik spreek uit ervaring.
Okay.
Ik heb het gezien. Nee, niet zelf natuurlijk. Dat snap je.
Ik heb van horen zeggen.
Vrienden van mij. Nee, maar even zonder gein. Dus hoe erg is dat? Want vind je dan als vrouw dat je tekort schiet als een man geen stijver krijgt bij je? Want dat kan ook nog gebeuren, hè?
Ik vind het vooral heel erg ingewikkeld als een man zich daar niet weet toe te verhouden.
Precies.
Dus op zich is het niet zo erg. Het is heel erg als je iets anders wil dan dat wat er op dat moment is.
Ja, ja. Dus jij wil even concreet, jij wil hem bespringen en hij heeft net geen stijf, bedoel je dat? Of?
Nee, want dan zit je gewoon in het verkeerde moment.
Ja, precies.
Het is vervelend als je iets wil van een moment wat er niet is.
Precies.
En dat kan op verschillende manieren kan zich dat aandienen. Ik weet nog dat Timo voor de eerste keer bij mij kwam en mij een tantrische massage ging geven, dat hij op zijn knieën zo voor mij zat en zei, nou, doe je benen maar over mijn benen heen en laat ze maar uit elkaar vallen. Waarop ik een soort freeze kreeg. En ik echt met grote kracht mijn knieën bij elkaar duwde. Waarop Timo mijn knieën pakte en zei, Sar, ik heb het gevoel dat je dit niet helemaal wil. Ik zeg, ik wil het wel, maar er is schaamte. Er gebeurt nu van alles in mij wat gewoon, ik ben er nog even niet. En dat was achteraf zo'n mooi moment. Dat ik dacht, nee, dit is ook precies wat ik nu wil beleven. En niet iets anders. Niet een of andere porno. Niet een of ander porno-standje om iets te pretenderen.
Nee,
en andere gedachten te hebben terwijl je op dat moment iets aan het doen. Dat is niet waar ik in geïnteresseerd ben. Ik vond dat juist, was natuurlijk best een awkward moment kunnen noemen. Maar achteraf vond ik het heel erg mooi. Want natuurlijk komen we daarop uit. Op een moment dat hij zegt, oké, we kunnen door naar de volgende stap. En ik denk opeens, oh jeetje, kan ik dit wel? En ik lig hier met gordijnen open. En in één keer schoot ik helemaal in mijn hoofd.
Ja.
En dan was ik nog niet klaar voor dat moment.
Nee.
Maar ja, het was op zich een heel mooi moment, omdat het juist zo wezenlijk was.
En is dat iets wat jij vaker ervaart, Timo? Dat is dan misschien een leuk illustratief idee, maar dat zal vast meer gebeuren, zo'n soort dingen. Of hoe gaat dat?
Ja. Je bent altijd aan het checken met iemand of het nog wel klopt. Dus iemand, stel je voor dat ik zeg van, nou goed, nu mag je, we gaan dat verder met de volgende stap. En zo iemand zegt van, ja, dat wil ik. Want ik vraag vaak consent tijdens zo'n sessie. En, maar in de lichaamstaal zie ik iets anders. Ik zie inderdaad dat iemand
weerstand of,
stopt met ademen. Of ineens dat het hele lichaam wordt gespannen en stijf. Ja, dat is een heel duidelijk
signaal.
En dus om het toch even over te gaan hebben van... Oké, maar ik zie iets anders. Je zegt ja, maar je lichaam zegt nee. Dus dat is iets waar... Ja, dat is wel de aandacht die je moet hebben.
Ja, en jij moet dat inzicht zelf hebben. Dat geldt voor jou natuurlijk, Frank. Je moet dat bij een vrouw constateren, zeg maar.
Ja.
Ja, en, de...
en wat doe je dan? Want dat is interessant, hè? Wat gebeurt er dan met jullie? Wat ga je dan doen?
Ja, voor mij is het meestal een stapje terug.
Ja.
Terug naar de vorige laag waar het nog wel goed ging. Waar nog wel ontspanning was. En dan wie weet vandaar weer verder. Maar dat hoeft ook niet.
Nee.
Voor hetzelfde geld blijft het gewoon daarbij. En dan is het ook mooi. En andersom gebeurt het trouwens ook, hè? Dus dat je...
Dat die vrouw je helemaal bespringt en je wil nog helemaal niet.
Ja, dus je leest dat er... je kan heel lang blijven hangen in een... op een bepaalde laag, bijvoorbeeld alleen maar masseren. Terwijl iemand al lang klaar is voor de volgende stap.
Okay.
En dan kun je daar ook een beetje mee spelen en een beetje teasen.
Ja, leuk.
Maar het gaat dus ook de andere kant op.
Maar dat heeft wel... sorry, zeg maar.
Ja, nou, ik wou nog even wat aan toevoegen. Want ik denk dat inderdaad het heel belangrijk is dat je... in staat bent om inderdaad ook misschien gewoon even helemaal niks te doen. Weet je wel, dat je gewoon even het moment laat zijn van... Oké, er is nu iets waar we even niet doorheen kunnen. Nou, dat is dan ook wat het is. Maar ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk is. Dat je dus op geen enkele manier ergens heen probeert te bewegen. Dus heel erg het goal-oriented, wat... Dus het doelgerichte, wat in heel veel seksualiteit is... van we werken naar het orgasme toe.
Dat is helemaal niet. Nee.
Dat is, als je dat er gewoon in eerste is... dat is eigenlijk een van de eerste dingen die we verwijderen, weet je wel. Zo van, whatever hier in deze sessie wil gebeuren, mag gebeuren. En dat kan dus ook zijn dat er dus op het moment... even helemaal niks wil gebeuren. Ook prima.
Mm-hmm.
Maar wat je daarvoor nodig hebt als sessiegever... maar ook als sessieontvanger, maar vooral als sessiegever, denk ik... is dat je het vertrouwen hebt dat dat zo is. Dat het zo werkt. En de enige manier om dat uit te vinden... is door het veel te doen. Dus heel veel te oefenen.
Ja, precies. En dan kom ik nog even terug naar wat je eerder zei. Dat dus als ik daar dan kom en ik wil gigolo worden... dan zeggen jullie van nou... we hebben een heleboel dames waar je mee moet experimenteren. Kun je dat een beetje schetsen? Kunnen jullie dat samen een beetje schetsen? Of met z'n drieën, hoe dat dan werkt? Want ik begreep dat Sarah ook meegeholpen heeft aan die screenings... als ik het zo mag noemen. Nee? Oh, nog niet, maar je wou het graag doen, begrijp ik.
De screenings doen wij, maar de opleiding beslaat ongeveer een half jaar. Dat zijn drie opleidingsweekenden van 4 dagen en 2 maanden tussen die weekenden in ongeveer. En in die 2 maanden tussen die weekenden in moeten ze verplicht 8 practice dates hebben. Ze krijgen daar... feedbackformulieren bij die ze aan die vrouwen moeten geven. Er staan 12 vragen op die vrouwen moeten beantwoorden. En ook een cijfer voorgeven, enzovoort, enzovoort.
Mm-hmm.
En in die weekenden doen ze eigenlijk precies hetzelfde. Daar doen ze van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds... continu een bepaald stukje van een sessie, bijvoorbeeld... En elke keer geeft die vrouw feedback direct daarna.
Juist.
Het dus, grote verschil is natuurlijk dat wij er dan bij zitten.
Wij zitten daar dan naast. Ja,
we kijken, we geven ook feedback en aanwijzingen.
Ja, precies. Uh-huh. Nou, en op die manier... En ze moeten dus na die 3 maanden... of na die opleiding... na al die, dus dan hebben ze 24 practice sessies gedaan. Uh-huh. Plus in die weekenden ook nog een keer ongeveer 50... En daarover, dat is heel veel. En daarbovenop moeten ze ook nog bepaalde workshops gedaan hebben bij ons. Die over ego feedback gaan en over enzovoort enzovoort. Dus het is niet dat ze alleen maar die opleiding doen, maar ze moeten ook nog andere dingen gedaan hebben. En ze moeten dan ook aan het eind van al die sessies een gemiddelde van minimaal 8 hebben over al die sessies.
Ja, dat snap ik ook wel.
En daarbovenop moeten ze dan ook nog een fysieke examen afleggen. Of ze dus fysiek ook in staat zijn om dat soort dingen te doen.
Je moet het een beetje zien als een soort van bootcamp.
Het is echt bootcamp. Ja. Echt keihard werken.
Het is echt heftig. Ja. Ja. Er komt een trainer, komt die gasten helemaal afmatten in de ochtend. Trainen.
Fysiek ook.
Ja.
Ja, en dan gaan ze helemaal stuk. En dan de rest van de dag moeten ze nog seksueel functioneren.
Oh man, ik word geen gigolo. Ik ben er nu al aan. Dankjewel. Goeie voorinfo.
Nou, dat is dus het interessante. Want er zijn dus inderdaad mannen die daarna zoiets hebben van... Nou als ik dit allemaal hoor, denk ik dat ik inderdaad nog maar even wacht.
Ja, je moet ook in een reëel perspectief plaatsen. Maar wat ik nu zo opmerkelijk vind, als ik het allemaal een beetje aanhoor... dan klinkt het voor mij als een exacte wetenschap bijna. En meer, ik bedoel, wat ik een beetje in het verhaal mis, is de gevoelsbeleving. Kun je dat begrijpen als ik het zo van jullie hoor? Het gaat heel erg over inderdaad training, formulieren, feedback. Vrouwen moeten ook iets aanvinken. En ik snap dat dat wel met gevoel gekoppeld is. Maar dat hoor ik niet helemaal terug in het verhaal. Terwijl het juist heel erg om voelen en gevoeld worden gaat, toch? Als ik het...
Ja, maar de manier waarop wij met tantra werken ook in onze school is zeg maar een hele moderne manier van tantra. Dus we brengen ook heel veel echt puur wetenschappelijke dingen in. Dus hoe werken de zenuwen in ons lichaam bij het hebben van... Of welke zenuwen helpen ons bij het helpen van bij het hebben van valley orgasms, dus relaxation orgasms. Okay. Waar hebben we een piekorgasme op? Hoe kan je die zenuwen opnieuw activeren of heractiveren?
De
gevoeligheid van de zenuwen enzovoort enzovoort. Dus dat is ook allemaal onderdeel van dit en daarbovenop. Is een van mijn overtuigingen, dat als je de outline zeg maar niet goed hebt, de container waarin dat allemaal gebeurt, dus alle regeltjes en dingetjes, dat je daarbinnen dan niet volledig kan ontspannen. Mm-hmm. Om maar even terug te komen op dat voorbeeld wat Sarah heeft, dat formulier wat we invullen bij wat we laten invullen.
Die snap ik wel hoor.
Maar dat is één van de dingetjes die in het hele proces van begin van de sessie tot eind van de sessie leiden tot een bepaalde overgave die je nodig hebt. En trust en dat soort dingen, waardoor je als vrouw in staat bent om werkelijk te kunnen ontspannen. Want als die outlines al niet kloppen, dat zei Sarah letterlijk zo, dan gaat het al direct mis vanaf het eerste moment.
Ja, dus
daarom hameren we daar zo op. En daarbinnen, door dus heel veel te practicen, krijg je dat je gaat begrijpen wat er werkelijk gebeurt op gevoelsniveau.
Mm-hmm. Ja. Oké, ja. Wat wil jij zeggen, Sarah?
Ja, ik wilde toevoegen dat het niet alleen belangrijk is dat de vrouw zich kan ontspannen in de situatie, maar dat je ook voelt dat die man ontspannen kan blijven.
Ja.
He, want je wilt geleid worden. En iemand moet dus rustig blijven onder alle omstandigheden. Dus ook bij de ongemakkelijkheid van zo'n formulier bijvoorbeeld. Als iemand daar al heel ongemakkelijk bij gaat doen, Dat pik je gelijk op als vrouw.
Mm-hmm.
Dus dat moet je allemaal wel kunnen dragen.
Ja. Dus het vraagt een zekere verfijning in de benadering, zeg maar. En dan is het zo dat Timo van jullie twee ook die koppeling met de BDSM heeft. Want dit gaat ook een beetje over de fetish en BDSM. Hoe die heb jij gemaakt? Veel van jullie vertellen ken ik namelijk ook uit de BDSM al. Hè? De consent, situaties, dingen van tevoren goed afspreken. En daarna kun je tussen haakjes je gang gaan beide. Maar dan is het in ieder geval duidelijk met toetsing tussendoor. Hoe werkt dat voor jou? Want ik denk dat binnen BDSM heb je natuurlijk allerlei stromingen van mensen die dingen allemaal anders beleven. En het spelen met die energie, dat is in delen van BDSM ook heel essentieel en belangrijk. Hoe combineer jij dat? Hoe werkt dat voor jou?
Ja, voor mij zit er een enorme overlap bij BDSM en tantra.
Mm-hmm.
Zoals je zegt, van ja, de energie waar we mee spelen, het is eigenlijk dezelfde energie. Het hele systeem eromheen is echt er anders.
Mm-hmm.
Voor mij is het, zeker sinds Fifty Shades of Grey uitkwam, is het echt een onderdeel van mijn werk geworden, omdat ik steeds meer aanvragen kreeg voor BDSM-sessies.
En waarom krijg jij die specifiek? Want heb jij dat ook, Frank? Sorry, ik onderbreek. Heb jij dat ook?
Ik bied niet specifiek BDSM sessies aan, maar net als Timo zegt, de overlap is natuurlijk heel erg groot. Zeker als je op energetisch gebied kijkt.
Ja, precies.
Dus dat daarin.
Maar je hebt op je website of waar jullie geboekt kunnen worden of hoe dat gaat.
Nee, bij mij staat daar niet van.
Bij jou staat erbij dat je ook die activiteiten aanbiedt, zeg maar.
Nee. Ach, dat is het gekke. Ik heb dat ook niet erop staan. Dat zou ik eigenlijk gewoon moeten doen.
Nou, misschien. Weet ik
niet. Maar dat vloeit toch een beetje. Dat gaat vanzelf. En ik merk ook dat, ook zeker als ik iemand al een keer heb gehad voor een boeking, dat dan vaak daar ook in de eerste boeking al wordt uitgesproken van ik zou ook een keer bondage willen ervaren.
Oh ja,
okay. Ja, zo gaat
het. Heb je ook touwtjes? Mm-hmm. Of iets meer willen spelen met die energieën. En dus dan de tweede boeking neem ik dan mijn spulletjes mee. En vandaar gaat het meestal verder. Ja, het is heel grappig hoe dat ineens van het ene op het andere moment helemaal oké was om
dat soort dingen te doen.
Dat soort dingen te vragen van iemand, ja.
Opeens
ja.
Mocht het.
Ja. Ja, het is best wel interessant inderdaad. Die film, daar vind ik van alles van. Maar ik denk wel dat die heel veel heeft losgemaakt voor mensen. En dingen toegankelijker heeft gemaakt. Hoe ervaar jij dat, Sarah?
Ja, ik denk dat ook.
Ja?
Ja.
Is dat voor jou een reden geweest om ook dingen uit te gaan proberen? Of is dat voor jou nog steeds te ver van je bedshow? Nog geen details, niet noodzakelijk, maar meer van... ik bedoel, is dat voor jou een prikkel mogelijk? Of hoe moet dat zien?
Nee, niet door die film specifiek. Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de... om nieuwe dingen uit te proberen.
Precies, ja.
Ja, nieuwsgierig geweest. Dus ja, ik probeer wel eens wat.
Wat ik wel eens van dames terug heb gehoord is dat over het algemeen vrouwen meer experimenteel zijn ingesteld dan mannen. Kun je dat zo zeggen? Dat vrouwen eerder openstaan voor het seksuele experiment dan mannen? Ja, dus voor jullie is waarschijnlijk vreemd, want jullie doen niet anders dan experimenteren. Net als ik. Maar
voor mezelf kan ik dat niet zo zeggen, maar ik heb geen idee, eerlijk gezegd.
Nee?
Jij, Timo?
Ik denk dat het is inderdaad moeilijk voor ons te zeggen, omdat het is een beetje wat we doen, experimenteren of dingen uitproberen. Maar ik denk dat vooral het deel van in de overgave gaan voor veel vrouwen een stuk aantrekkelijker of een stuk makkelijker is dan dat het voor veel mannen is.
Ja, ja.
En als je dan hebt over bijvoorbeeld experimenteren met pegging of met...
Pegging is dat een vrouw een man neemt met een deel voor.
Met een voorbeelddeel, ja. Dat je al merkt dat heel veel mannen daar al een streep trekken. Van nee, ik ontvang niet. Ik ben alleen maar top. Ik ben alleen maar gevend. Ik ben alleen maar dom. Ik ben alleen maar de masculine. Mm-hmm. En daar missen ze al 80% van de seksuele beleving.
Precies.
Dus ik denk dat als je zegt van vrouwen zijn wat flexibeler daarin in experimenteren, dan denk dat je gelijk hebt.
Nou, ik denk dat dat ook heel cultureel bepaald is, waarin het heel erg geoorloofd is dat wij meer experimenteren. Of in ieder geval in deze setting, dat een vrouw daar makkelijker ja tegen kan zeggen dan dat een man daar ja tegen kan zeggen.
Cultureel bepaald inderdaad. Dat je schaamte niet of zo. Of dat
het mag. Nou, dat het not done is voor een man om zich daar aan over te geven. Terwijl een vrouw die dat wil, dat is meer geaccepteerd.
Dan word je gewoon meer gezien als een stoute meid, zeg maar. Ja, dat is meer dan een lolletje bijna, zeg maar. Dat het veroordeeld wordt.
En daarbovenop denk ik ook dat als je naar de feminine kijkt, of vrouwelijk, vrouwelijk, je kan je als dominatrix aankleden, je kan je als virgin aankleden, precies. Je kan je als bimbo, noem maar op.
100 verschillende mannen.
Dus je hebt al een heleboel verschillende flavors die je als vrouw gewoon puur door wat aan te trekken al kan doen. Nou, en voor mannen, ja, weet je wel, waar kom je dan op uit?
Nou, als een man een sissy wil zijn, wordt hij toch al vaak als afwijkend gezien.
Dat is inderdaad, denk ik, ook een van de meest rare... raar, dat is helemaal niet raar in mijn ogen, maar wat veel mensen raar vinden aan wat wij in onze school doen, zeg maar, is dat we juist heel erg mannen uitnodigen om hun feminine te onderzoeken. Dus we vragen ze werkelijk om zich als vrouw
te presenteren.
Te presenteren.
Ja.
En ja, wat dat teweeg brengt in mannen is echt fascinerend. Ik bedoel, de eerste keer dat ik dat deed, was het ook voor mij zo van, wow, weet je, gaat opeens, nou ja, je iets meer voelen of beter voelen wat een vrouw voelt op het moment dat ze dus in een groep met mannen is, bijvoorbeeld.
Uh-huh.
Het is echt fascinerend wat er dan gebeurt.
Maar hoe vinden jullie het dan om als man in een groep vrouwen te zijn? Want dat kan ook best wel een vreemde ervaring zijn, is mijn ervaring. Kun je dat?
Nou ja, als ik in mijn feminine helemaal volledig aangekleed ben als vrouw, dan voel ik op het moment dat ik met vrouwen ben, dan voel ik me eigenlijk bijna hetzelfde. Grappig. Heb ik heel erg moeite met bedenken wat het nou ook alweer is om man te zijn. Mm-hmm. Zo erg kan dat echt zijn.
Ja, ik snap het.
En dat is super prettig. Heel erg fijn. En ook heel erg confronterend. Want je merkt dan inderdaad dat de dingen zoals als een man iets van je wil, mm-hmm. dan merk je dat voel je dat veel beter dan wanneer je gewoon als mannen bij elkaar bindt.
Klopt.
Dat is echt zo grappig. Dus al die subtiliteiten, die komen daar eigenlijk een soort van automatisch bij naar boven. Terwijl je, als je dat dus nooit onderzocht hebt of nog nooit gedaan hebt, dan heb je geen idee. En dat is ook waar de beperking bij veel mannen vandaan komt, denk ik.
Ja, denk ik ook.
Gewoon onwetendheid.
Ja, en de angst om het uit te proberen.
Nou, dat ook heel erg. Natuurlijk de hele homofobie en het van, stel je voor dat je ook maar enigszins lijkt dat je homo
bent,
homo bent of homofiele gevoelens hebt.
Of dat een man aan je zit, vind ik wel vaak eng, hè?
Ja, dat vond ik vroeger ook super eng.
Ja, wat mij heel erg heeft geholpen was de latex-experience. Dus toen ik met latex aan de slag ging en latex kleding ging dragen, dan is het ineens, dat is nou een ontzettend lekker gevoel dat, ik weet niet of jullie het allemaal kennen, maar in ieder geval dat iemand in latex, als je die aan je zit en je zit aan die ander, dan is dat waanzinnig. Nou, dat was voor mij een openbaring, omdat je dan in zo'n outfit al een beetje beschermd bent. Ze voelt dat dan, hè, een beetje intiem. En dan als iemand je dan streelt, is die streling veel intenser. Maar als je ogen dicht doet, voel je het verschil tussen man en een vrouw niet. Het enige wat ik wel voelde, is dan natuurlijk dat mannen vaak veel lomper zijn en veel ruiger je aanraken. Terwijl mannen die meer in balans zijn, en vrouwen kunnen trouwens ook. Hè. Er zijn ook vrouwen die ook heel bokkig zijn in de aanraking, heel op slot in hun aanraking. Ja. Nou, daar weet jullie ook alles van. Ik heb overigens lang niet de ervaring die jullie hebben, by the way, qua voelen. Maar het is op een andere manier misschien wel deels gelijkwaardig. Omdat ik natuurlijk ook heel erg met die energie en die uitwisseling daarvan bezig ben.
Ik denk echt dat we over precies hetzelfde hebben.
Ja, toch wel?
Ja, ja, ja. Ja.
Nou, gezellig. Nou, luisteraars, die zijn misschien wel afgehaakt, dat weet ik niet. Maar dat is dan, ik zou zeggen, kom naar de tantra school en doe een cursus, wie weet. Ja. Ja, wat mij maar bezig blijft houden, dat jullie het heel mooi omschrijven, maar ik ben altijd zo'n, ik dacht maar doordrammen, maar ik ben zo benieuwd, hoe is dat nou? Dus die man die komt bij jullie, ik ga mee van mezelf uit, en dan zeg je moet met verschillende vrouwen word je getest. Kun je zo'n test omschrijven? Wat gebeurt er dan precies? Ik bedoel, als mensen nu thuis zitten en die horen dit en die denken, ik wil die tantrische energie leren kennen, van waar wij het steeds over hebben, ja, die omschrijven. Hoe kom je daar? Wat gebeurt er dan? Gaat zo'n man, gaan 10 vrouwen in een kringetje om me heen staan? Of gaat 1 vrouw tegenover je zitten en die gaat je zitten eyeballen? Of hoe werkt dat?
Dit is zo'n verschil tussen de tantra, de basis tantra opleiding die je kan volgen. Uh-huh. En de gigolo opleiding die wij geven.
Ik geef van de tantra nu uit eerst. Ja. De gigolo komt er denk ik na meestal, hè, schat ik in dan.
Het verschil is dat je met een gewone, ja, wij noemen het onze level 1, dat is de eerste beginnerscursus. Dan is het meestal 50-50 mannen, vrouwen, zowel stelletjes als singles. Zeg een groep van tussen de 45 en 60 mensen.
Maar zo groot, joh. Ja.
Ja.
Mm-hmm. Oké. Okay.
En dat begint allemaal heel behapbaar. Het begint met een oefening met je kleren aan, elkaar niet aanraken. Het gaat over contact maken. Volgende oefening is al een stuk spannender. Je houdt nog steeds je kleren aan, maar het gaat al wat meer over uitwisselen van energieën met elkaar. En dan ga je bodywork doen met elkaar, dus je gaat echt met elkaars lichaam aan de slag. En zo gaat het stapje voor stapje, gaat het steeds verder. En wat je kan verwachten is dat, ik denk voor 90% van de mensen die naar zo'n workshop komen, dat het heel heftig is.
En waar zit dat heftig in, denk jij? De weerstand die ze nog hebben of zo ook?
Nou, je bent toch geconditioneerd om dingen op een bepaalde manier te doen. Hè, vanuit je ouders of vanuit de maatschappij. En daar gaan we dwars doorheen. En dat is soms erg pijnlijk.
Dan moet je comfortzone uit natuurlijk.
Enorm uit je comfortzone. Dus je bent continu ben je niet zo ver uit je comfortzone dat je in paniek raakt. Maar wel op een... Ja, het is ongemakkelijk. Je schaamte komt naar boven. Je... Ook soms je nare trekjes. Hè, van hey, dit is hoe ik dit is hoe mijn ego werkt. Dit is hoe ik mensen manipuleer. Ja, je krijgt best wel een spiegel voorgehouden.
Dus als narcist ben je niet welkom. Sorry.
Nou ja,
als ze kunnen loslaten, maar dat is niet handig.
Als jij goed... stel je voor, je hebt zoiets en je hebt therapie erop gedaan en je bent heel bewust van wat je doet, dan ben je misschien wel veiliger dan een normaal persoon die totaal niet weet hoe die functioneert.
Mm-hmm, klopt.
Dus ja. Zo zou ik het niet willen stellen.
Nee. En zie je dat ook deels als een soort, bijna therapeutische ervaring of zo?
Want
dat is
absoluut geen therapie. Voor therapie heb je veiligheid nodig. Mm-hmm. Absolute veiligheid waar dit het tegenovergestelde is. Je wordt hier echt uitgedaagd om iets ongemakkelijks te doen.
Dit is natuurlijk een heel geestelijk iets wat je nu omschrijft. Zo komt het op mij over. Maar je hebt bijvoorbeeld in Ierland van die cursussen, dacht ik, waarin je gewoon met een groepje door het land gejaagd wordt, zeg maar. En als je niet met z'n allen leert om over de rivier te komen, dan mag je achterblijven. En dan uiteindelijk redden ze je wel. Maar dat is wel heel heftig, fysiek. En ook geestelijk. Maar is dat een beetje vergelijkbaar dan misschien? Of hoe?
Nou, dat klinkt meer als...
Survival training, hè? Zoiets achter.
Ja, uiteindelijk de maar waar het om gaat is dat mensen op een bepaald punt komen waardoor waar het ego niet meer in staat is om zeg maar je bij elkaar te houden, om maar zo te zeggen. Mm-hmm. En dat kan je door fysieke uitputting of slaapdeprivatie whatever doen. Maar je kan het ook doen door puur de confrontatie aan te gaan op het fysieke gebied.
Ja, ja.
Alleen het is wel een hele andere manier. Maar uiteindelijk, wat je wil bereiken is dat je in een soort van mindless state terechtkomt, waardoor je in het moment kan zijn. Nou ja, in het moment zijn kan je trainen door bijvoorbeeld gewoon heel simpel tegenover elkaar te gaan zitten en elkaar in de ogen te kijken en verder helemaal niks te doen, ook niks te verwachten. Want dan word je een soort van gedwongen om in dat moment te zijn. Nou, dat is eigenlijk een tantrische oefening. Weet
super ongemakkelijk.
Super ongemakkelijk.
Ja. En dat doe je ook als je die met die 40 tot 60 mensen...
Ja, dan doen we dus bijvoorbeeld zoiets. Ja.
Ah, oké. Okay. Ja. Maar dan zeg je, er zijn stelletjes bij en individuen.
Ja.
Hoe werkt dat dan? Want die stellen gaan dan met elkaar? Of is dat ook wel gelijk
naar niet per se. Nee? We vragen dat altijd van tevoren. Ook wederom, de hele consensus is ook belangrijk natuurlijk. Maar we vragen, willen jullie als stel bij elkaar blijven, de oefeningen samen doen, of willen jullie gewoon kijken wat er gebeurt? Ik bedoel, zeker in ons level 1, waar iedereen gewoon zijn kleren aanhoudt, is het nog niet zo heel erg eng.
Nee, precies.
Dus ja, meestal zijn mensen gewoon als individu in dat soort oefeningen.
Oké. Okay. Sarah, heb jij dat wel eens gedaan, zo'n training? Aha.
Ja.
En hoe was jouw ervaring?
Ik heb de level 1 en 2 gedaan. Okay. Ik vond het fantastisch. Ja.
Ja. En de level 2, waar ging dat over? Want ze hebben nu een beetje uitgelegd hoe 1 werkt.
Dat ging over deconditioning sexuality.
En dat betekent voor mij als leek?
Als leek.
Lastige vraag allemaal.
Nou, daar had ik natuurlijk in eerste instantie een beginnetje meegemaakt met Timo. Je eigenlijk bewust worden van dat wat je hebt aangeleerd, wat mogelijk niet altijd werkt voor je. Dus eigenlijk gewoon weer eens opnieuw beginnen met wie ben ik en wat werkt voor mij. Mm-hmm. En je is bewust worden van dingen die je zijn aangeleerd die mogelijk helemaal niet bij je passen.
Nee, precies.
En ik heb fantastische dingen gezien inderdaad van die mannen die zich verkleden als vrouw. En wat er dan van ze afvalt.
En wat viel er van ze af?
Iets wat hun altijd is aangeleerd. Dat het gek, dat het zwak, dat het niet hoort, dat het fout is. Dat
ik ze vind dat het nu heerlijk om te doen.
Het en dat ze dat lekker. Nu wel mochten doen met elkaar. Ja. Nou, dat was fantastisch. Dat ze als mannen bij elkaar mochten zijn. Mm-hmm. En elkaar aan mochten raken. En echt hun mannelijkheid mochten laten zien aan elkaar. Heerlijk. Nou, wat dat opleverde, dat was echt... die mannen raakten euforisch.
Ja?
Ja, die vonden weer iets van mannelijkheid bij elkaar. Wat zo is afgeschermd, wat zo'n no-go area is geworden, hè, van kwetsbaar zijn met elkaar. Dat is toch een beetje, daar is toch een beetje een, hangt een beetje een sfeertje omheen van, dat kan niet.
Nee, nog steeds.
Maar en dat hier wel mocht, dat je zag dat die mannen echt iets terugvonden waar ze echt behoefte aan hadden.
Ja. Wel triest eigenlijk. Hè? Ik vind het altijd het failliet van de maatschappij op een bepaalde manier. Dat het op die manier eigenlijk tussen haakjes moet. Dat je niet meer vanuit je kindsheid al leert om op die manier dingen toe te laten.
Ja, vrijheid is het uiteindelijk. Ja. Door hoe vrijer je bent van je overtuigingen, hoe vrijer je bent als persoon. Dus die conditioning die we dus allemaal vanaf onze geboorte, zeg maar, ervaren. En waar we door onze ouders, door de maatschappij, door onze scholing, door whatever, religie enzovoort, word je een bepaalde hoek ingeduwd. En krijg je een bepaald beeld van jezelf. Nou ja, en hoe meer je in staat bent om dat dus door bepaalde oefeningen te doen of dingen te doen in je leven, hoe meer je daarvan los kan laten, hoe vrijer je weer wordt. Want hoe minder je beperkt wordt door je limiterende gedachten over, dit ben ik, dus alles wat daar buiten valt is niet voor mij.
Nee, precies.
Het is geweldig om dat weer eens te heroverwegen.
Mm-hmm. En wat deed dat met jou om dat te zien? Je vond het geweldig, maar raak je dat nog ergens ook? Want het is een hele gekwetsbaarheid, lijkt mij, in als mannen zich zo durven openen. En er waren waarschijnlijk meerdere dames aanwezig. Hoe was dat voor? Heb je dat, als je nou vrouwen om je heen keek, hoe ging dat precies? Want...
Nou, wat ik ook heel mooi vond, was dat er is ook altijd een soort spanning tussen vrouwen onderling. Mm-hmm. En wat ik merkte, was dat ik bijvoorbeeld ook contact kreeg met vrouwen op een manier die... Waar vertrouwen van uitging. Terwijl daar ook iets... Hè, dat was iets wat daar ook smolt voor mij.
En wat deden de vrouwen in die setup? Dat dus de mannen zijn dan als vrouw verkleed deels... of helemaal, dat weet ik niet, maar neem ik aan even. Wat doen dan de dames op dat moment? Die kijken daarna of die...
Nee, die verkleden zich ook. Het werd dan slut night genoemd. Dus we mochten ons allemaal als onze ultieme slut verkleden. Dat was natuurlijk voor iedereen...
Iedereen droomt er natuurlijk
van. Voor mannen misschien meer, maar voor vrouwen ook enorm. Dus het was eigenlijk een feest voor iedereen.
Ja, dit klinkt toch een algemene aanrader, jongens.
Dat is het ook. Zeker.
Nogmaals, ik ben niet gesponsord, ik maak geen reclame, maar ik doe het toch. Want ik vind het fantastisch. Ik denk, als je dat een beetje voelt, moet je dit gaan ervaren, denk ik.
Ja.
Als je het nog niet hebt gekend, zeg maar.
Ja. Ik denk dat iedereen daar een stukje van zichzelf kan terugvinden.
Ja, denk ik ook.
Ja.
En zijn er dan ook mannen bij die dan dat totaal niet ervaren... in die vrouwelijkheid van als ze zich moeten verkleden of verkleed zijn? Die heb je natuurlijk ook wel, denk ik, of niet?
Ja, zeker. Natuurlijk. Het zou ook te veel gevraagd zijn, denk ik, om... Of het zou een beetje een rare aanname zijn om te zeggen van... wij kunnen iedereen helpen, om het maar zo te zeggen. Nee, ik durf wel te zeggen dat het ook niet voor iedereen is. Maar de meeste mensen, of veel van de mensen die het doen... hebben daarna zoiets van, had ik dit maar eerder geweten.
Ja, precies.
Maar uiteraard zijn er natuurlijk altijd mensen die dat helemaal niet vinden.
Nee, maar dat vond ik ook tijdens de tantra-cursus een hele grote... heel groot cadeau. Het was niet alleen om te leren wat wel bij je past. Het is ook om te leren wat niet bij je past. Dus doe het een keer vol overgave en kijk dan... nou, dit is het niet voor mij. Maar dan weet je dat ook.
Ja. Ja, het is wel heel grappig. We hebben een tijdje geleden, anderhalf jaar terug of zo... net weer voor een of andere lockdown een party gehad in Amsterdam. En er waren allemaal latexliefhebbers in outfits. Extremer ook. En beneden was een ander feestje aan de gang, bij toeval... waar allemaal Latino-mensen daar een verjaardag aan het vieren waren... Op een gegeven moment liep ik helemaal in mijn latex catsuit met masker zo langs een damestoilet. En die meiden zagen mij en die sleurden me naar binnen. En die gingen allemaal selfies daar maken. En die gingen helemaal uit hun plaat. Ik zeg, nou, als je meer wilt, ga vooral even mee naar boven. Dus uiteindelijk was het feest helemaal gemengeld. En stonden die meiden allemaal boven. Een aantal mannen. En die gingen allemaal voelen aan het latex. En dat vonden ze helemaal te gek. En die wilden langskomen op een party. Ik zeg, nou ja, dat heb ik in contact gebracht. En dat vind ik dus te gek, hè? Hetzelfde wat jullie natuurlijk ook voelen. Als je mensen op een of andere manier... stieltjes winnen voor de kerk wil ik het niet noemen... want ik ben niet zo religieus of zo zacht gezegd ingesteld... maar mensen kunt dat gevoel kunt geven. Dat is toch heerlijk?
Ik ben het helemaal met je eens. Als ik al iets van een missie zou moeten formuleren...
De missie van Frank, ja.
Nou, wat wij proberen is er eigenlijk niet zoveel meer dan... de wereld laten zien dat er echt veel meer mogelijk is. En dat het uiteindelijk niet zo heel ingewikkeld is.
Ja, er is ook op Netflix een hele interessante serie geweest, kort, over hoe jongeren inderdaad gevormd worden. Of mensen door porno, hoe ze naar gaan kijken. En dus ook een soort seksuele armoede gaan ervaren. Hè? Dus niet meer in staat zijn om seksueel iets te voelen op het eind bijna. Omdat ze denken dat het op een bepaalde manier zo moet. Hè? Mannen moeten gewoon vrouwen verkrachten. Zo, dat soort dingen uit die porno dingen komt dan. En allerlei andere... afwijkende gedachten in die zin. En als iedereen daar vrede mee heeft, is het voor mij nog steeds prima. Hè? Met consent mag alles, vind ik altijd. Echte consent. Maar ik denk dat dat zo jammer is, omdat toch op een of andere manier die mensen niet, wat jullie omschrijven, niet bij hun gevoel zijn. Hè? Ze leven naar die pornoprikkels bijna.
Nou ja, het is zelfs zo erg dat, daar worden ook onderzoeken naar gedaan natuurlijk, dat bij de huidige jeugd, dus zeg maar tot 25, 28 jaar, heel veel mannen erectiestoornissen hebben.
Nou precies, ja.
Bijvoorbeeld.
Waar komt dat door, denk je?
Ik denk niet alleen dat het zo is, maar daar is ook onderzoek naar gedaan waardoor dat zo is. Maar dat is gewoon puur overprikkeling van beelden. Dus porno kijken, Je wordt zo totaal overprikkeld daardoor dat je lichaam gewoon niet meer in staat is om daarop te reageren.
En dat verhaal van dat mannen bang zijn voor de vrouwelijke kracht. Dat vrouwen steeds meer in hun kracht staan, ook in porno. En dat mannen daar letterlijk impotent van worden. Ik kijk Sarah even aan. Veel betekent? Nee, ze schudt nee.
Ik denk niet dat ik degene ben die dit moet beantwoorden.
Nee, maar kun je je voorstellen dat natuurlijk vrouwen op allerlei manieren in laten we zeggen, seksuele uitingen naar buiten te treden nu. Dan wel porno, dan wel op Instagram. Waarin je gewoon, als je wilt, heb je ook heel veel overprikkeling daarvoor als man. Van seksueel sterke vrouwen.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat het heel intimiderend is. Maar het kan ook inspirerend zijn. Iedereen mag zijn eigen vorm van seksualiteit vinden. En
ja, dat vind ik ook. Maar wat jij net zegt van die jonge mannen die dan vastlopen en geen erectie meer.
Maar ik kan me absoluut voorstellen dat het beeld wat op mannen wordt geprojecteerd en op hun seksualiteit, dat enorm beklemmend is.
Ligt dus toe?
Nou, dat laten we zeggen, het image van de man en zijn seksualiteit, dat heel vaak niet klopt met de werkelijkheid. En dat heel veel mannen zich daar steeds meer van vervreemd voelen.
Ja, want dat verhaal dat vrouwen nooit zin hebben, dat klopt niet, hè? Er zijn heel veel mannen die nooit zin hebben. Ja, heren, dat is bij deze even gezetteld. Maar het is wel een realiteit, hè? Veel mannen laten hun vrouw ook gewoon links liggen, hebben geen zin in seks met haar.
Ja.
Nou ja, ik denk, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat het zowel bij mannen als bij vrouwen niet zozeer is dat ze geen zin hebben, maar dat ze niet meer durven. Ja.
Of gewoon echt geen zin meer in die persoon hebben.
Precies.
Ja. Want het is heel interessant, is voor jou misschien wel even leuk om te beantwoorden, Timo. Dat binnen de tantra, hè, er zijn twee dingen die me bezighouden daarin nog even als vraag. Is het zo dat je doordat je in principe meer open staat voor seksuele energie in het algemeen van anderen, dus meer met andere mensen seks hebt in die consent situatie, dus dat je verschillende partners kunt hebben en niet standaard aan één vaste partner hoeft te eiken, zeg maar, hè? Hoe werkt dat? Is dat dan dat je daardoor veel breder seksueel geïnteresseerd blijft, lijkt mij? Omdat je meer prikkels, toch goede prikkels ook hebt. Zeg ik dat een beetje goed? Want kijk, ik bedoel te zeggen, je hebt niet de sleur van een relatie waarin je met één persoon vastzit, maar door jullie manier van voelen en denken.
Ja, ik denk dat... ik zit zelf in een open relatie.
Uh-huh. Vindt zij dat ook of niet? Ja, dat
in een consensual open relationship. Ja. Dus dat vindt zij ook interessant.
Okay.
Dat doen we nu 7 jaar. Uh-huh. En ze doet zelf ook aan tantra.
Uh-huh.
En ik denk niet dat het per se hoeft als je aan tantra begint. Je kan het in principe ook met je eigen partner doen. Maar de vrijheid moet ik even voor mezelf spreken, niet voor mijn partner. De vrijheid die ik zelf ervaar, doordat ik tantra heb gedaan. Het is oké als je als je iets wil uitproberen, het is oké als je dat met een man wil doen. Het is oké als je dat met iemand wil doen die totaal niet bij jou past, normaal gesproken. Mm-hmm. Heeft wel zoveel vrijheid gecreëerd dat er inderdaad, er is zoveel mogelijk. Dat het is een beetje alsof je een snoepwinkel binnenloopt.
Nou ja, dat dus, hè?
Ja. Ja. En dat, moet ik zeggen, doet wel heel veel voor de relatie. Het is wel heel
goede,
erg fijn.
In een goede zin bedoel je.
Ja. Ja. Ja.
Maar jouw partner heeft ook, want je hoort ook wel eens dat mensen dan zeggen, nou, ik heb dat consent en mijn partner mag dat met een ander doen. Maar dat bijvoorbeeld de man of vrouw in kwestie dat dan zelf veel minder doet.
Ja, in mijn geval ben ik wel echt een ontzettende slet. Ik ben een sekswerker. Mm-hmm. Dus ik maak wel heel veel gebruik van die mogelijkheid. Mm-hmm. En mijn partner wat minder. Maar dat is ook goed. Wat vooral voor ons heel belangrijk is, is dat die vrijheid er is.
Ja, ja.
Dat als zij dat wil doen, dat ze dat ook gewoon, dat ze dat gewoon kan.
Kan doen, ja. Ja, ja, mooi hè, als dat kan.
Ja.
En dan kom ik op het volgende vraag die er eigenlijk aan gekoppeld is. Dat is dan, en hoe gaan jullie om met het verschijnsel jaloezie?
Nou, op het moment heb ik geen relatie. Ik kom uit een 24-jarige relatie. Jaloezie is een heel raar ding. Want als je daar echt heel erg goed naar kijkt, is jaloezie niet zozeer iets dat je je partner iets niet gunt. Maar het is vooral dat je bang bent dat je je partner kwijtraakt door hem of haar iets te gunnen. Mm-hmm. dus in het geval van, als ik ergens heen ga, was de jaloezie bij mijn partner vaak van, oh jee, wat nou als die vrouw waar je nu heen gaat leuker is dan ik? Dat is jaloezie.
Ja.
Dus de manier om daarmee om te gaan is je af te vragen of dat dan werkelijk zo is. En daarom is het zo belangrijk ook wat Timo net zei over als je dus een open relatie hebt, dat je dus heel erg duidelijk bent in waarom je relatie open is. Want als je relatie open is omdat je zo graag met andere vrouwen of andere mannen seks wil hebben, is niet helemaal dat dekt de lading niet helemaal, om het maar zo te zeggen. Want daardoor kan je gewoon, vergeet je een belangrijk ding.
Ja.
Dus als het zo is dat je een open relatie hebt omdat je wil groeien en wil exploreren, moet ook altijd een van de regels zijn dat het vooral zo is om je relatie die je hebt met je partner te beter te maken.
Ja.
En als dat niet zo is, moet je ook geen relatie, geen open relatie hebben. Dus ergo, op het moment dat je partner jaloers gevoelens heeft en je hebt de juiste afspraken gemaakt, kan je tegen zeggen van, hey, liefie, ik hoor je, ik zie dat je jaloers bent, maar weet, ik kom vanavond gewoon weer bij jou terug.
Precies. Ja,
dat zijn belangrijke dingen. En op het moment dat dat niet zo is en je dat niet zo kan doen, moet je het gewoon niet doen.
Nee. Punt.
Maar je moet daar wel, ja, dus daar kan je geen concessies in doen.
Heb je wel binnen de BDSM nog zoiets als die cuckolding situaties, hè, de hot wife dingetjes, waarbij dus de vrouw bewust met een andere man seks gaat hebben en dan haar man thuis laat zitten, is een vorm. Hè, en dan thuis komen, moeten ze weer op elkaar opnieuw veroveren, dat idee.
Ja.
Daar zit ook wel een bepaalde charme in, weet ik uit ervaring. Maar dat moet je wel tegen kunnen, dat is heel heftig namelijk.
maar het is ook gebaseerd op duidelijke afspraken,
zeker,
uiteindelijk.
Zeker.
Dus het speelt ook weer in op het, het lean into the uncomfortable. Wat we eerder zeiden, dat je eigenlijk alleen maar iets kan leren in een situatie waarin je je niet comfortabel voelt, om het maar zo te zeggen. Hoort dat daar ook zeker bij.
Maar nu even omgekeerd, hè? Even Timo. Jij hebt dus meerdere sekspartners, dan wel niet betaald waarschijnlijk. Dat maakt ook niet uit op zich. Nou, dan is jouw partner daar iets minder mee bezig. Maar omgekeerd kan natuurlijk ook. Dat zij dus omdat ze er minder mee bezig is, een hele leuke man aan de haar slaat. Want heb je dat omgekeerd wel eens ervaren? Dat je dacht van, oh shit, dat vind ik helemaal niet leuk dat ze met die man afspreekt. Of hoe werkt dat voor jullie? Dat kan ik me ook nog voorstellen, hè?
Ja, ik ben niet heel jaloers aangelegd. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel eens gebeurd dat ik hem toch voelde. En dat er dat ze met een andere aan het seksen was. En dat ik dacht van, wow, dit ziet er wel heel goed uit.
Ja, precies
dat. Ziet er wel heel goed uit. En dat duurt ook heel de nacht. Weet je wel, de geluiden die uit haar komen nu...
Heb je dat nooit gehoord?
Ja, precies.
Nee, nou, dat is erg, hè?
Dat is natuurlijk wat je ervan maakt in je eigen hoofd.
Ja, precies.
Dat hoeft niet eens waar te zijn. En dan ging dat toch iets niet helemaal goed. Ook met de connectie die ik had met die andere man. Mm-hmm. En daar ging het mis. En die voelde ik. En het ging niet eens zozeer over dat zij met iemand anders was. Maar meer dat ik voelde van, is die man wel... hebben wij wel een soort van brotherhood. En uiteindelijk... Dus ik heb daar... Ik maak daar dan niet meteen een groot drama van.
Die steeds met een mes te slapen en gillen en zo.
Nee. Ik denk dat het dan vooral heel belangrijk is dat je daar als een volwassen mee omgaat. Dus ik ga bij mezelf voelen van, hey, wat is dit? Wat is die emotie? Waar komt die vandaan? En wat is er in mij wat niet gezien is? En ja, dat is super heftig. En dan je gaat ineens twijfelen aan alles. En voor mij de manier om daarmee om te gaan, ook de manier die ik heb geleerd, ook vanuit de tantra, is om vooral bij jezelf te blijven. En niet meteen een enorme drama te schoppen, maar ook echt te gaan voelen van, hey, wat is er nu aan de hand? Wat wordt er nu getriggerd? Waar komt het vandaan? En wat wil er gevoeld worden? En dat was gewoon mijn eigen onzekerheid op dat moment. En de manier waarop ik daar mee ben omgegaan achteraf is door het toch gewoon eerlijk uit te spreken. Van, hey, shit, ik voelde me niet helemaal oké bij. En dat was uiteindelijk een hele grappige situatie. Achteraf hebben we heel veel plezier om gehad. Met z'n drieën, want we hebben...
Maar dan spreek je met hem erbij uit dan?
Ja.
Oké. Okay.
Je moet er ook niet in blijven hangen en dat je er eindeloos over moet praten. Dus je moet het gewoon even uitspreken. En ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen gevoel. En that's it.
Maar weet je, dat klinkt zo gecontroleerd voor mij, hè? Want waar is dat beest gebleven? Dat groene monster waarvan je met haat en woede daar staat en denkt van, hij moet dood. Of zij. Dat kan ik me ook voorstellen. Je klinkt nu heel beheerst, maar die beheersing... Dat klinkt misschien... Ja, ik vraag gewoon wat ik voel, hè, maar dat zou ik zelf lastig vinden. Ja. Dat blijft misschien toch wel knagen dan of zo.
Ja, wat er gebeurde was dat ik... die andere man die met mijn dame bezig was... Die had een beetje een vreemde opmerking gemaakt naar mij toe... vlak voordat zij seks hadden met elkaar. En die vreemde opmerkingen, daar voelde ik van... Oh, daar zit iets niet helemaal... Dat was een beetje nasty. En daar kwam het vandaan. En dus toen... Dat was benoemd.
Ja, precies.
Toen kon ik het met hem erover hebben. En toen, dat haalde echt de angel uit de situatie.
Ja.
Weet je, want dat is een gesprek van 10 minuten.
En ja, maar dat is vaak al genoeg. Klaar. Ja, precies. Ja. Oké. Okay. Dan heb ik nog een hele andere vraag die ook heel grappig is. Kun je als klant op een gigolo verliefd worden?
Ik denk het wel.
Heel mooi omschreven, maar lekker ontkennend. Maar, goed, vraag het even andersom. Ben jij verliefd op Timo? Of heb je een bepaalde gevoelens extra dan de zakelijke afspraak, als je zo kunt zeggen?
Nou, het is natuurlijk wel degelijk dat je iets bijzonders hebt meegemaakt. En dat je daar gevoelens bij hebt. Mm-hmm. Dat kun je heel veel groter maken dan dat het is. Je kunt ook erkennen van het was een heel bijzonder moment. En dat heb ik met hem kunnen delen. Ja, daarvoor krijgt hij heel veel... Laten we zeggen, credit van mij.
Ja, maar dat is weer theorie eer. Hoe voelt
ja,
hij het is, dat?
Nou ja, ik denk dat je jezelf in dit soort situaties... ook wel een beetje moet kunnen beheersen. Mm-hmm. Als je...
Sorry, maar hoe beheers jij nu? Ik bedoel, ik kan mijn verliefdheid niet beheersen, hoor. Als ik een vrouw te gek vind, ja, dan raak ik chemisch in de war, zeg maar.
Nou ja, er gebeurt natuurlijk toch wel iets fysiek... dat er stofjes loskomen in jezelf, dat je een soort van... Ja, dat je excited bent, dat je warm wordt van iemand, dat je iemand mooi en bijzonder vindt. En ja, ik ben geloof ik wel rationeel genoeg om me te realiseren dat het concept was.
Je had zomaar chemicus, boekhouder of verstandig kunnen zijn qua analytisch vermogen. Ik denk dat je analytisch bent, of niet? Als ik zo vrij mag zijn.
Nee, maar ik snap dit concept wel.
En over welk concept hebben we het nu?
Nou, dat ik een klant ben en dat Timo bij mij komt als gigolo.
Ja, maar dat is vanuit je verstand.
Ja, Nou ja, het is... Ja.
Maar je hebt ook gevoel als mens.
Ja, en ik denk dat de gevoelens komen naar aanleiding van het concept wat we hebben uitgediept. Mm-hmm. Niet per se omdat er liefde is tussen hem en mij.
Nee, precies.
Nee, en ik kan dat laten voor wat het is.
Nou, ideaal dan toch?
Ja.
Dus hiermee is eigenlijk aangetoond dat ook vrouwen, zeg maar, redelijk makkelijk toch afstand kunnen nemen emotioneel van een man. En puur, heel flauw gezegd, gechargeerd, puur de ervaring is. En niet zozeer dat je daar de hand gelijk die liefdeskoppeling maakt. Want dat wordt vaak nog wel gezegd, toch? Of blijf ik nu hangen en niet heel oud, maar...
Nee, maar ik denk dat het wel belangrijk is ook... Want wij zijn daar natuurlijk ook mee bezig. Want wij zijn ons ook bewust van die mechanismen, zeker op fysiek niveau. Weet je wel, op het moment dat je met z'n tweeën met je lichamen tegen elkaar komt, begint je lichaam bepaalde stofjes te produceren, zoals oxytocine bijvoorbeeld. Dus ja, wat daaruit voortvloeit zijn bijvoorbeeld verliefde gevoelens. Dus ik benoem dat ook vaak in een sessie. Zo van, hey, luister, dit is een sessie. Ik ben geen relationship material, nee, om maar even zo te zeggen. En dat dus daardoor wordt het ook makkelijker voor de vrouw om te zien wat ze doet.
Ja.
Ook het niet meer achteraf heen en weer gaan zitten appen, nee, over hoe geweldig het was en dat soort dingen. Weet je wel, we checken altijd de dag daarna hoe het met ze is. Of we vragen of ze ons een berichtje willen sturen om even te laten weten hoe het met ze is. Maar that's it. Het is belangrijk om dat van het begin af aan gewoon duidelijk te maken. Ja, van, hey, hier zijn wij niet voor. Dit is niet de bedoeling van deze sessie. Nee. Dat we hier een liefdesverhouding aan overhouden.
Dat gezegd hebbende. Voor mij is in tantra is het heel... Wat ik zelf heel mooi vond aan tantra is dat elke emotie die er is, dat die welkom is.
Mm-hmm.
Of dat nou een negatieve, wat we dan als negatieve emoties zien, negatieve emotie is of een gevoel als verliefdheid. Dus ik kan ook in dit moment echt hopeloos verliefd worden op een klant of op een date. En dat ik echt, dat mijn hart overstroomt met liefde en ik echt totaal overweldigd ben. Maar ik doe daar verder niks mee. Dus ik geniet daarvan in het moment en van de intensiteit en van wat het met me doet. Maar ik ga dat niet vervolgens uitspreken en daar een verhaaltje van maken en dan proberen iemand aan me te binden.
Uh-huh.
Dus voor mij is dat zeker ook onderdeel kan de onderdeel van de ervaring zijn.
Ja,
dat is ook denk ik een van de redenen waarom we niet echt boyfriend experience aanbieden.
Nee, maar heel verstandig denk ik. En dat vindt denk ik Sarah ook wel fijn. Want,
nou ja, je kunt zo'n event, als je zo overladen wordt met aandacht, kun je dat natuurlijk heel snel interpreteren en als liefde.
Ja,
hè?
Ja.
En zo voelt het ook op dat moment. Dus het is echt iets wat je op dat moment heel erg kan ervaren en mag ervaren. Maar waar je niet daarna heel erg mee aan de haal moet
gaan. Nee, precies. Maar dat vraagt wel een bepaalde groei en laten we zeggen, ja, emotionele wijsheid al, toch?
Omdat, ja, dat denk ik wel.
Want veel mensen zijn daar nog niet, denk ik. Daar moet je naartoe komen op een bepaalde manier, want... Wat Frank net zegt over die dames die dan helemaal idolaat zijn, ja, die moeten nog, denk ik, een stapje verder voordat ze ermee kunnen dealen dan.
Nee, ben ik met je eens. Maar daarom is het belangrijk dat je van het begin af aan het in elk geval benoemt. Dus dat je, zelfs als ze dus geheel onbewust zijn over dat soort mechanismen in zichzelf, dan hebben ze het in elk geval al gehoord van je dat het kan gebeuren. Dus dat zijn al momentjes, wederom leermomenten.
Ja, maar. Precies.
En ja... Natuurlijk heeft iedereen een ander niveau van openheid op bepaalde gebieden en op andere gebieden weer niet. Maar in de basis denk ik dat je iedereen uit kan leggen hoe die mechanismen werken.
Ja.
Ik denk dat het daarbij ook wel heel erg helpt dat je daar als sekswerker komt.
Mm-hmm.
Precies, wij hebben die ervaring.
Het is heel duidelijk wat de verhoudingen zijn.
Ja.
Ik kom naar jou toe, jij betaalt mij voor de dienst. En dat is heel afgekaderd.
Ja.
Dus je kan in het moment zelf kun je van alles voelen, maar het is heel duidelijk.
Maar als jij bijvoorbeeld, omdat je nog die koppeling met die BDSM hebt, als jij dan een klant hebt die dan bij jou een sub-dingetje wil aangaan, waarin jij dominant bent en zij is sub, dan is er over het algemeen in de omgekeerde situatie, als je een dominante dame hebt en je hebt een slaafje of zoiets, dan is er nog wel veel lopende interactie, waarbij die dominante dame toch dat die klik met die slaaf houdt. En er wordt vaak gemaild. En dat is wat ik wel begrepen heb. Dus dat is een andere vorm van contact houden dan jullie doen.
Ja, voor die vorm kun je kiezen. Dat herken ik ook wel. Zeker als je wat meer gaat spelen met submissive gevoelens van iemand. Ja, dat je inderdaad dat je dat een beetje aanwakkert voor een sessie. Van ik wil dat je op deze manier voorbereidt. Maar het is ook weer heel duidelijk onderdeel van die
afspraak.
Ja, van die afspraak die je hebt met elkaar.
Ja. Ja.
Sarah, zie jij nog andere commerciële heren?
Nee.
Oké, dus je hebt een soort, regelmatige...
Het is wat ik nog graag wilde zeggen. Van je zegt, ik kom heel rationeel over.
Nou, dat was meer om je te teasen, hoor. Maar, ja? In de hoop dat er iets meer...
Leuk.
Maar vertel, ja.
Nou, daar wil ik wel op ingaan dan.
Nou, ga je gang. Het is gelukt. Ja.
Ik weet het.
Nou, het was voor mij niet alleen maar de interesse in een fysieke ontmoeting. Het was voor mij ook een stukje zelfonderzoek. Dus vandaar dat ik er ook heel veel over heb nagedacht. En wat is dit voor mij? En waarin kan ik bepaalde barrières voor mezelf overgaan? Dus ik heb heel veel nagedacht over deze escapades met Timo. En inderdaad, ik laat geen andere gigolo's komen. Omdat ik nooit iemand ben tegengekomen die ik op deze manier interessant vond.
Nee, precies. Dus het is wel heel persoonlijk en toch wel...
Voor jou,
ja, precies. En zou dat dus voor meer vrouwen zo zijn? Want ik weet dat sommige mannen die naar commerciële dames gaan, daar ook, zeker in de BDSM, toch een band mee opbouwen en vaker gaan. Dus veel commerciële domina's hebben bijvoorbeeld vaste slaven.
Ja, omdat het ook leuk is om steeds iets verder te gaan in daar waar je mee bent begonnen.
Ja, precies. Ja.
En ik sluit het niet uit dat ik ook, als ik andere mannen zou vinden, zou ik daar zeker contact mee onderhouden, denk ik. Ja, want ik vind dat ik een hele interessante weg ben ingeslagen.
En nu is de relatie, de standaardrelatie is voor jou nu niet meer bespreekbaar. Dat ga je niet meer doen, denk je? Of is het nu voor jou een manier van leven geworden zo?
Nee. Het is echt, het is een apart onderzoek.
Mm-hmm. Een onderzoek ook. Ja, maar het is over onderzoek. Ik wil het gevoel.
Je kan je gevoel, nou, het is een gevoel. Ook onderzoeken.
Ja, dat
het
weet
gevoel,
ik
maar het, is meer, het gevoel. Klinkt... Ja, mag ik zeggen, het gevoel zit hem voor mij in dat dit echt een cadeautje is wat ik aan mezelf geef.
Ja,
het
precies.
Het is eigenlijk de intimiteit die ik met mezelf aanga.
Mm-hmm.
En daar zit het gevoel.
Mm-hmm. Oké.
Ja.
Nou, zo simpel is het dus. Hè?
Ja. Ja. klinkt het heel vaag of niet?
Nee, helemaal niet. Dat klinkt juist heel leuk. Maar kijk, zoals je het aan mij vertelt, blijft het analytisch overkomen. En nu zeg je iets waarvan ik denk van ja, dan snap ik het ook. Ik probeer ook van een luisteraar te denken. Dus wat als ik jou niet ken, wat hoor ik dan en wat zeg je dan? En dan omschrijf je het even samengevat heel veel als een onderzoek.
Mm-hmm.
En wetenschappers onderzoeken ook. Dus daarom komt het op mij klinisch over. Even heel zwart-wit gechargeerd. Dus daarom is die toevoeging die je nu geeft. Dat je zelf een cadeautje geeft. En dat je ook bij. Want je kunt, dat je ook net zegt, dat je ook tijdens de momenten met Timo ook verliefd kunt zijn. Dat je dat bijna allebei zo voelt. Nou, dat is wat ik graag wil uitdragen. Omdat luisteraars dan ook een beeld krijgen van, oh ja, nee, ze gooien allebei. Dat is meer het menselijke aspect, het gevoelsdeel ervan. En dat dat dus ook kan in een commerciële setting. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen.
Ja, juist.
En dat wordt vaak onderschat, ook bij vrouwen en mannen die dat doen, denk ik. Hè? Als vrouwen commercieel zijn. Dus dat vind ik heel interessant, dat het niet alleen maar is dat de dames die commercieel werken ook bijvoorbeeld daar nooit iets bij voelen. Het tegendeel is waar.
Dat hoop ik maar inderdaad.
Ja, ik denk dat een hele grote misvatting is. Zeker voor mensen die denken aan wat een gigolo dan is.
Mm-hmm.
De ervaring zelf is vaak heel menselijk en heel rauw. En heel emotioneel. En veel minder flashy en cool dan mensen denken dat het is.
Ja.
Dus ik denk, ja, dat wil ik nog even bij zeggen.
Want ik denk dan nu gelijk aan de film van Deuce Bigelow, die mensen misschien kennen, de Male Prostitute. Dat is een redelijk grappige film, waar zowel enige radicalisatie in zit, als je het zo kunt zeggen, maar ook juist heel veel, denk ik, toch realistische dingen misschien of zo. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, ik heb die film gezien en ik was toen nog geen gigolo, dus ik moet even terugdenken.
Wat was je motivatie? Je moet er gewoon worden uiteindelijk. Nee,
dat is langer geleden, maar daarin zie je inderdaad wel dat de mythe van de man als sekswerker een beetje wordt ontkracht. Want die man zelf, hij is geen Superman. Nee, hij heeft zijn onzekerheden, hij heeft zijn kwetsbaarheden. En hij moet heel erg, bij elke boeking die hij heeft, moet hij heel erg zoeken naar wat is de klik.
Nou, sterker nog, hij wordt gewoon gerijpt door die vrouwen. Dat is heel grappig. Dat is echt een hele komische insteek. Maar wel daardoor heel begrijpelijk of zo.
Menselijk. Ja.
En dat hij inderdaad, wat ik ook zo grappig vind, sommige dames doen het voor het geld, want die moeten een schuld aflossen. Maar dat heeft hij eigenlijk ook. Dus die parallellen zijn zo geestig die in die film zijn. Dus daar vond ik het wel leuk. Nou is de realiteit daar natuurlijk enigszins bezijden van, zeg maar. Dus dat is wel grappig. Maar misschien dat de mensen zijn die film kennen. Dus het is wel een leuk inkijkje als je hem niet kent misschien, om een keer een andere blik te hebben. Maar het is niet geheel realistisch naar wat jullie omschrijven.
Nee, helemaal niet. Maar het grappige ervan ook is dat ik heb ook echt al een paar keer meegemaakt dat vrouwen je dan geboekt hebben, dat ze ook gewoon echt een heel erg ander idee hebben van wat je dan gaat doen.
Daarom zeg je dus ook. Dat is precies de realiteit.
Zonder meer. Of dat ze inderdaad gewoon een soort van je eisen, dat je ze even flink onder handen neemt of zo. Weet je. Dat soort dingen. Dat is echt fascinerend.
En wat zeg jij dan?
Nou ja, wat ik zeg dan van, ja, sorry, maar zo werkt het niet in deze sessie. Nee. Maar dit en dit en dit en dit en dit, dit kunnen we allemaal wel proberen,
goed.
Mocht je dat willen.
En wat zeg jij dan, Timo? Want jij bent meer BDSM-achtig, dus dan zou je zeggen, kom maar op, of hoe werkt dat bij jou?
Voor mij, ik heb geen oordeel op hele pornografische, keiharde seks. Mm-hmm. Voor mij gaat het meer om een goede balans. Dus een combinatie van, weet je wel, ik vind keiharde pornoseks vind ik ook heel lekker. Maar dat moet ook wel in balans zijn met een gevoelige, zachtere, langzamere manier van seks hebben. Dus als je mij voor 3 uur boekt, dan 3 uur lang keiharde, hardcore, snelle porno. Ja, nou, ik vind het oninteressant.
Ja,
er is zoveel meer te krijgen.
Boring, ja, precies. Ja.
Er moet een soort van contrast in zitten. En dat vind ik heel interessant. Dus er zijn weinig wensen die ik niet zie zitten.
Dat mag best, hè? Je hoeft niet iedereen leuk te vinden. of je nou voor ze werkt of niet.
Wensen.
Sorry, okay.
Er zijn weinig... hoe zeg je dat? Dingen die taboe voor me zijn.
Oh, zo bedoel je, ja. Okay.
Maar meestal wel in contact en in contrast met iets anders.
Ja, snap ik. Ja. Dus je zegt eigenlijk van als het met die persoon klopt bijvoorbeeld, dan is er bijna geen taboe. En als het klopt als het goed voelt, dan is er in overleg alles mogelijk. Dat zeg je eigenlijk.
Ja,
precies.
Dat klopt. Ja. En voor mij is het ook de tantrische ervaring waar je in principe gewoon gaat waar de energie wil gaan. En als als dat hele ruige seks is, dan is dat helemaal oké. Okay. Mm-hmm. Als dat hele zachte, tedere, gevoelige, langzame seks is, dan is dat ook prachtig.
Ja.
En het liefst een beetje van alles.
Ja, lekker. Ja,
ja, dat is voor mij hetzelfde hoor, even voor duidelijkheid. Ja. Ik heb net zoals Timo helemaal niets tegen rauwe, harde seks.
Maar wel zou je ook, ja.
Nee, precies, maar het is gewoon echt puur wat in dat moment wil gebeuren. Dus dan kan het inderdaad zijn inderdaad de porno kant op gaat. Of juist helemaal andere
kant.
Jouw
tijden kan ook.
Ja. Je weet het niet. En dat vind ik het fascinerende van het hele spelletje.
Ja.
Dat je elke sessie waar je in gaat, weet je eigenlijk van tevoren niet wat er nou precies gaat gebeuren.
Ja, maar dat vind ik ook het leukste en het meest verrassend dan, zeg maar.
Precies,
ja,
precies.
Mee eens.
Het is elke keer anders. Elke keer weer nieuw, elke keer weer leuk.
Heb ik nog iets niet gevraagd van jullie als je dit te popelen om het wel te vertellen?
Misschien iets over de 21 Day Challenge.
Maar hoe wij mensen proberen te helpen.
Nou, wat het is voor mij, hoe ik hiermee begonnen ben... is dat ik ooit ben uitgedaagd... Want ik vond tantra helemaal niks. Ik vond het een beetje zweverig gedoe. Mm-hmm. ik werd uitgedaagd door iemand om 21 dagen lang niet klaar te komen. Maar wel elke dag seks te hebben. Wat ik een hele spannende, geile opdracht vond.
Door een vrouw werd je uitgedaagd daarvoor?
Yes.
Dat kan niet anders bijna. Ja, okay. En dan moest je met haar ook die seks hebben, begrijp ik of niet?
Nee, dat kwam later. Okay. Dat ze heel goed, zo opgezet.
Een slim, nu is je vriendin, weet je wel. Nee.
Dat heb ik toen met mijn toenmalige vriendinnetje gedaan. En het was echt fantastisch. En de seks die we hadden was zo ontzettend goed. En ik had echt allemaal multiple orgasms zonder klaar te komen. En weet ik veel wat voor een bizarre samensmeltingen die ik met haar had. En het was allemaal zo... Het was gewoon psychedelisch. Het was fantastisch. En toen op een gegeven moment had ik hem door van... Hé, maar ze heeft me er wel een beetje ingeluisterd. Want ik zei, ik wil geen tantra doen. Maar dit is wel degelijk. Dit is wat zij bedoelde, dit is tantra.
Okay.
Dus ze heeft me er een beetje... Ja, ik voelde me een beetje een soort van...
Je voelt je genaaid gewoon, letterlijk.
Op een hele, hele goede manier.
Ja, precies. Kun je trouwens... Zal ik je onderbreken? Maar zou je nog kunnen... Want ik heb die vraag wel eens vaker gehad. Klaarkomen zonder te spuiten.
Ja.
Dus een orgasme krijgen zonder echt fysiek te spuiten. Dat snappen heel veel mannen niet. Het is mij niet gelukt om uit te leggen hoe je dat doet. Want het is niet iets wat ik kan bedenken hoe ik dat doe. Je hebt gewoon het gevoel dat je klaarkomt, alleen het pompje gaat niet aan. Zoiets is het voor mij.
Ik denk dat de belangrijkste constatering is dat het is niet iets is wat je kan doen. En dus dat je eigenlijk een soort van afhankelijk bent of het gebeurt of niet.
Echt waar, maar ik kan dat wel toch deels ook toch wel sturen, een beetje. Ik denk van, nou, ik wil het nog niet of zo. En dan...
Oké, op die fiets. Ja, voor mij is het zo dat ik eigenlijk, als ik in mijn servende rol ben, dus in mijn masculine, om het maar zo te zeggen, dat ik dan eigenlijk niet echt heel erg andere orgasmes heb. Dus niet eigenlijk helemaal geen orgasmes. Maar op het moment dat ik in mijn feminine ben, dus in mijn surrender, dan kan het alles zijn wat er maar met me gedaan wordt.
Nee, precies. Maar ik bedoel meer van, laat ik dan even iets plastisch omschrijven. Ik ben aan neuken en dan kom ik bijna klaar. En dan kun je nog eens een klein beetje meer gas geven en dan komt het. Of je houdt net iets terug en dan komt het niet fysiek, maar wel dat hij wel, het gaat wel werken, maar het komt er niet uit, zeg maar. Ja. En dan kijk dat, wat ik bedoel?
Ja, we gebruiken in tantrische seks gebruiken we dat heel veel. Orgasm surfing.
Oh, oké, dat bedoel je. Oh.
Dat je heel erg,
in de term niet. Ja.
Dat je heel erg op het randje blijft zitten. En als je daar goed controle over krijgt, dan kun je net op 99,9% van die.
Nou, dat dus.
Van die geilheid gaan zitten, dat je bijtje bijna klaar komt. Dan kun je allemaal verschillende soorten orgasmes ervaren. En een soort van vallei-orgasme of een... Ja, geef het maar een naampje, het is elke keer weer anders. En het belangrijkste is, want je had het over een pompje. Dat is een contractie. Ik denk dat het belangrijkste is dat je leert je helemaal te ontspannen. Mm-hmm. Je bekkenbodemspieren, maar ook gewoon door te blijven ademen. En dat is een van de tantrische oefeningen die we doen. En dan krijg je dus inderdaad een orgasme zonder ejaculatie.
Precies, mooi omschreven.
Ja, dat fantastisch is het.
Ja, dat vind ik dus ook. Ik ken dat bij toeval. Ik heb dat 15 geleden ontdekt bij een toenmalige partner. En ik vond het fantastisch. Ik ben sindsdien ook niet uit de weg gegaan. Maar ik kan dus tijdens zoiets meerdere keren klaarkomen, zeg maar. Eigenlijk, zonder dat je klaarkomt voor je gevoel. Een orgasme hebben zonder dat je klaarkomt, dat is het meer.
Ja.
En dat vind ik eigenlijk veel normaler intenser dan het feitelijke klaarkomen in een klassieke zin.
Nou, dat is waarom ik gewoon echt niet wil klaarkomen. Ik vind het zo'n onzin orgasme.
Ja, eigenlijk wel, hè?
Het is gewoon einde verhaal, hè?
Precies.
Einde verhaal.
Ja, en in die gezien moet je daar gaan slapen, hè? Dan denk je van, nou, het is klaar. Maar dat wil ik natuurlijk niet. Nog één dingetje, Sarah. Wat zou je tegen allerlei dames willen zeggen na deze ervaringen die je hebt gehad?
Dat ik dat eigenlijk iedereen gun. Dat ik hoop dat ze denken van, goh, wat inspirerend. Dat ga ik ook eens doen voor mezelf.
Ja, ik ga Sarah opzoeken op internet en ik wil precies weten hoe het was. En dan ga ik ook. Nee hoor, sorry, geen gegevens. Als je deze mensen wil bereiken.
Ik zou Timo opzoeken, ja, Frank. Ik zou denken.
Ik ga een linkje erbij zetten naar hun school. Dus dat is ideaal. Dus je zou het zo ook...
Het zal wel druk worden.
Het is al zo druk, kun je nagaan. Maar... Even terug naar de realiteit. Dus dat zou je vrouwen meegeven. Ja. Je zou zeggen van, goh, doe het vooral als je
go for it, absoluut. Ja? Ja, tuurlijk.
En hoe werkt dat voor de iets minder bedeelde vrouw? Want niet iedereen...
Sparen, heel hard sparen.
Oh, toch wel, ja. Nou, dat is duidelijk. Ja. Timo, wat zou jij mee willen geven aan de luisteraar? Of de man die, als er nu een man is, die denkt, goh, Ik ben niet afgeschrikt door de eerste gigolo selectiecriteria.
Nou, ook als je geen gigolo wil worden, dan is tantra echt een ontzettend bijzondere, mooie manier om je seksualiteit opnieuw te ontdekken.
Ja, want dat zweverige moeten we maar eens vanaf, hè?
Ja, ik ben daar ook helemaal klaar mee.
Ik ook. Dat zweverige, dat is uiteindelijk eigenlijk alleen maar wegblijven van waar het werkelijk om gaat.
Precies, het is makkelijk om het weg te lachen, maar ja. Heb jij nog een toevoeging, Frank?
Ik had zelf nooit kunnen denken dat dit mogelijk is, om het maar zo te zeggen. Dus ik gun het iedereen om dat ook te ervaren.
Ja, het is jammer dat mensen dat er liggen eigenlijk, hè?
Ja.
Dat je er niet eerder aan begonnen bent, zei je.
Nou, meestal weet je niet waar je het moet zoeken, precies. Toch? Nee, want precies. Er zijn zoveel mensen die hierin geïnteresseerd zijn.
Ja, is dat zo?
Denk het wel.
Nou, ik denk dat, okay. dat mensen vooal heel erg geïnteresseerd zijn.
Ze zijn welkom, dus ja.
Nou ja, waar leer je nou hoe je seks hebt? Gewoon puur simpel. Zo simpel is het eigenlijk al. Weet je? Waarom wordt er niet gewoon op school op een gegeven moment tegen ons gezegd van nou, dit zijn de mogelijkheden.
Ja, precies.
Ga eens wat leuks doen met elkaar.
Of geef dus nou eens les op school.
Precies.
Jonge mensen leren het aan jonge mensen.
Precies.
Haal die openheid erin.
Precies.
Nou, het is leuk voor als iemand wil heroverwegen wat bij hem of haar past. Dat ze in ieder geval zo'n cursus kunnen doen. Daar heb ik heel veel aan gehad om eens...
Ja, je hebt je tantra 2, heb je verteld, hè? Dus dat was
ja, die 1 en 2. Ja. Maar dat is een hele leuke manier om je... vond ik om mezelf bloot te stellen aan een heroverweging... wat bij mij past en wat niet.
Nog één. Ja, ik als vunzige vieze man heb dan toch die gedachte... die tweede keer, hè? Toen had iedereen zich verkleed. En wat gebeurt er dan? Dan ben je allemaal als led. En dan is dat dan, dat is het dan? Of eindigt dat ook in een orgie? Of moet ik dat zien? Want...
Nou, er zijn zeker mensen die daar goed, op een hoop zijn geëindigd.
Nou, dat was dan weer de analyse. Hoe zou jij het omschrijven, Timo?
Ja, dat loopt op een heerlijke manier vreselijk uit de hand.
Ach, wat interessant.
Ja.
Ik vind het nu al helemaal leuk, luisteraars. Wat een briljante... En wat had jij nog iets, Frank, over? Was jij ook onderdeel van deze kluwe...
Nee, ik sluit me aan bij de woorden van Timo. Het loopt op een vreselijke manier heel erg fijn uit de hand.
Oké. Nou jongens, ik ben zeer verheugd met dit gesprek. Ik vind het echt heel fijn dat jullie je zo open toch hebben geuit, zeg maar. En ik ga zeker een linkje bij de podcast zetten naar jullie website. Dan kunnen mensen toch die interesse hebben daarom hopelijk iets uithalen. En inderdaad, zoals Sarah zegt, dames, bel Timo of Frank. Dan komt alles goed.
Geef jezelf een cadeau.
Ja, precies.
Ja.
En dat mag altijd, elke keer van het jaar. Hè? Mag altijd.
Ja.
En je kan als partner natuurlijk ook je partner een cadeautje geven.
Geniaal. Nou jongens, dank jullie wel.
Dankjewel.
Ja, ook dankjewel voor de uitnodiging.
Okay. Ja, doei. Leuk.
Dank voor het luisteren naar de Fetish Podcast. Via de website synquest.nl kun je altijd een reactie sturen. Bijvoorbeeld als je zelf een verhaal hebt wat je graag met ons wilt delen. Op de site vind je ook linkjes naar andere podcasts en mogelijk voor jou interessante sites over BDSM in het algemeen. Dat was het voor nu. Tot de volgende keer. En reageren kan dus via synquest.nl. SIN van Nico, quest.nl.